Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Zeg Elg van der Wel.
Ja.
Waarom hebben wij eigenlijk nooit democratisch gekozen wie de host van deze podcast is?
Omdat dit geen democratie is.
Oh, jawel. Ik vind dat we daar eens even over
dat
moeten gaan stemmen.
Dat ben ik het eigenlijk nee, ook wel mee eens.
Oh.
Ja. Ja, want dat heb jij zomaar besloten.
Nelleke heeft eigenlijk de grootste waarde altijd met haar aluhoedje in het vinden van de mol. Het maken van deze podcast is mijn idee en op de een of andere manier ben jij host geworden.
Ja, jullie hebben toch allemaal van iets? Dat is toch eerlijk verdeeld?
Ja, nee, zo werkt het niet. Jij bent dan de baas en wij jouw onderdanen, maar daar hebben wij niet voor gekozen, hè?
Nou, oké, laten we stemmen. Iedereen heeft 2 stemmen. En ik stem niet mezelf, ik onttrek me eraan.
Oh, want jij wil liever observeren hoe wij deze podcast maken, of...
Nou, dat gaan we zien. Ik doe 2 stemmen op Mark Versteden. Of moet je niet hardop stemmen? Je moet bij Gilles moeten we stemmen,
ja,
toch?
Maar dat kan hier niet. Dus jij hebt 2 stemmen op mij. Ik heb 2 stemmen op Nelleke.
Ja, ik vind eigenlijk dat Elger het wel goed doet. Dus 2 stemmen op Elger.
En nu?
Dan blijft alles zoals het was.
Net als in België heb je gewoon geen kabinet. Heel erg lang. Dus we komen er niet uit.
Nou, dan ga ik het maar gewoon weer doen. Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En Elge van der Wel.
Ja, en ik heb wel een dingetje, jongens. Wat ik toch even hier gewoon open en bloot, misschien had ik dit niet in de opname moeten doen, maar even neer willen leggen. Ik heb er niet meer zo'n zin in.
Hè? Huh?
Nou ja, ik mis Mark. Ik vind het leuk dat ik je zie, hoor, op het scherm. Maar ja, nee, ik mis gewoon je fysieke, lijvige aanwezigheid.
Ja,
dat is 1.
Ik mis jullie ook.
En 2, doordat ik dit programma vaker kijk, kom ik er nog minder achter wie de mol is. En ik heb zo geen idee dat ik inmiddels na 4 afleveringen best wel een beetje klaar mee ben. In Nederland had ik het goed. Ik zat helemaal in die vibe. En nu denk ik echt, oh mijn god, is er wel een mol? Of zijn er 3? Het is vreselijk. Maar, ik ben er klaar mee.
Maar hoe kun je nou klaar zijn met dit programma? Dit was toch briljant?
Dit programma is fantastisch, zolang je niet intensief hoeft te zoeken wie de mol is.
Ik heb de eerste keer dat keek, heb ik genoten van alle twist en hoe vet en alles. En dat parachutespringen en die mindfucks over mindfucks en mindfucks. En toen ging ik hem analyseren met mijn puntensysteem en dingen. En ik... Die laatste opdracht, ik heb 1 punt kunnen uitdelen, omdat er zoveel twists in zitten, dat je als kandidaat kun je alles doen als kandidaat of als mol. Ja, het is echt...
Ik had 3 mensen eigenlijk al wel afgeschreven, helemaal afgeschreven. Nou, 1 daarvan is naar huis, 1 daarvan heb ik nog steeds afgeschreven, maar eigenlijk de man die ik het allermeest had afgeschreven van iedereen, namelijk Bart... Die is gewoon weer terug.
Bart is bij iedereen volgens mij opeens ontzettend gestegen.
Ja, terwijl dat kan helemaal niet. Want hij heeft 10.000 euro uit die pot gehaald.
Ik denk dat Bart gewoon echt blijkt hier echt een geniaal kandidaat te zijn. En dat uiteindelijk die ook gewoon best wel de mensen in het spel een beetje tegen zich krijgt. Hij naait ze wel nu echt hard. Maar dat hij het wel tot de finale gaat schoppen. En dat dan... Tot het laatste moment de vraag blijft of hij een mol is, maar dan is hij het denk ik toch niet.
Iemand stuurde ons, en dat vond ik wel mooi, Bart speelt het op zijn Nederlands. En dat zijn die Vlamingen niet gewend. En dat klopt ook wel, want daarom is hij dus ook verdacht. Want in Nederland is altijd iedereen verdacht. En wij hebben hier nu juist het probleem dat iedereen dingen doet die de mol nooit zou doen. En dan ook nog iedereen ook nog wel dingen doet die de mol wel zou doen.
Wij hopen eigenlijk al jaren in Nederland op een speler zoals Bart in de Nederlandse Wie is de Mol. Ja. En nu hebben we er eindelijk een in de Mol. Ja, ik vind hem irritant en je kunt ervan zeggen wat je wil. Hij is keihard en puur en alleen voor zichzelf. Maar respect, want dat heeft hij in aflevering 1 gewoon aangekondigd ook. Dus ja, ik ben echt intens aan het genieten van Bart die iedereen irriteert.
Ja, ik vond het ook briljant. Ik weet niet of ik het een gezellige gozer vind om mee een pintje te drinken.
Niet. Dit is een spel.
Ik denk het wel.
Hij bestelt gewoon nog een paar wijntjes, omdat hij dan extra calorieën binnenkrijgt. Dus ja, volgens mij precies. Is dat prima. Het is hartstikke gezellig met Bart.
Ja, nee, maar ik vind ook dat hij dit goed speelt. En ja, hij gaat er gewoon voor. En voor zichzelf en voor het winnen. Heerlijk.
Ja, het probleem is dat ik ook voor het winnen ga in deze podcast. Maar dat lukt dus nog niet echt.
Ja, jij hebt ook gewoon een keertje aan een overwinning geroken. En nu is het naar je hoofd gestegen, Elge van
Del. In Nederland heb ik het gewoon een keer goed gehad. En nu denk ik, nou dan wil ik in België even gewoon... Ik wil van 2020 gewoon mijn jaar maken. Verder is het in de wereld een kutjaar. We hebben het doorgekregen dat we in ieder geval nog wekenlang binnen zitten. Dan is het enige geluk in het leven wat ik nog kan vinden... is het goed hebben van de mol.
Nou, ik hoop voor jou dat het goed gaat komen. Ik vind het eigenlijk bij de mol... en dat zeg ik deels om mezelf in te trekken.
Ik weet wat jij nu gaat zeggen, maar even zeggen.
Ja, maar ik vind het dus ook echt niet zo belangrijk als in Nederland. Omdat ik ben zo aan het genieten van dat programma. Ja, die analyse, dat komt wel. En letterlijk iedereen die ik al een keer heb afgeschreven... Bart, maar ook Doreen, die zijn allemaal weer terug in de mix. Alleen Christian geloof ik nog steeds niet van dat hij de mol is. En de rest zou het allemaal kunnen zijn. En ik vind het heerlijk.
Laten we gewoon toch die analyse gaan doen met z'n drieën. Laten we die aflevering weer gaan doorzagen. Het is aflevering 4. Betekent ook dat we halverwege zijn. Dat over 4 weken dat we gewoon weten wie de mol is.
Ik heb wel een beetje sip van. Ik wil nog niet klaar zijn. Ik wil nog heel veel weken dit.
Het gaat in ieder geval ook in België over 4 weken. En een beetje. Een finale zijn die anders is dan anders. Dat weten we inmiddels. Hij is in het Kinopolis, een hele grote bioscoop in Antwerpen, normaal gesproken. En dat gaat in ieder geval ook niet door.
Want het is nu een hele kleine bioscoop in Antwerpen?
Nou, het is geen één bioscoop. Het is iedereens thuisbioscoop in Antwerpen en een hele ruime omstreken.
Hoe fantastisch is het als Kinopolis een soort... Ja, die hebben natuurlijk echt een probleem nu. Die hebben er geen geld voor. Een soort sponsoractie dat je gewoon een Kinopolis pakket met, weet ik veel, popcorn en leuke gekke gebbetjes kan bestellen van de mol. Een soort mol Kinopolis thuispakket.
Ja, met een puzzel erin, zodat je ook nog een beetje met een hint of zo, dat je ook nog iets kan gaan oplossen.
Maar ja, die
bioscoop... Of we knippen dit uit de podcast.
Ja?
En we gaan dat zelf doen. Dat is echt een goed idee.
Ga jij popcorn maken?
Nee, Kinopolis. Ja, ik hoop dat het heel leuk wordt.
Ik wou net zeggen, ik zie Mark al bij de Xenos zo'n popcornapparaatje bestellen. En dan
ik heb een suikerspinmachine.
Wat? Oh, oh.
Ja.
Waarom weet ik dat niet?
Ja, omdat we altijd bij jullie opnemen en niet bij mij.
Nou, als de corona voorbij is, dan kom ik naar jou.
In september komen we naar je toe.
Ja, dat is goed.
Aflevering 4, die zich afspeelt in Athene. Daar waar ooit de democratie begonnen is. En daar stond deze aflevering dan ook van in het teken. Of die stond eigenlijk in het teken daarvan, moet je in goed Nederlands zeggen. En dat werd op zo'n leuke manier gedaan. Met die volksvertegenwoordiging. Waarbij wij natuurlijk maar één vraag hebben die de hele tijd door ons hoofd heeft gespeeld. Wil je als mol volksvertegenwoordiger worden? Nou, ik denk dat we het daar wel over eens zijn.
Ja,
ja.
Tuurlijk.
Ja.
Maar is de mol ook volksvertegenwoordiger geworden? Los van wie je verdenkt, is het natuurlijk wel interessant. Is het gelukt in die verdeling, in die stemronde?
Ja, maar de kans is natuurlijk best wel groot dat je erbij komt te zitten. Al is het maar omdat je ook op jezelf mag stemmen. En ik denk dat misschien één iemand nog naast de mol dat heeft gedaan. Maar ik denk echt dat je dat als mol eigenlijk... Denk je niet, ik denk dat je anders echt wel op iemand anders stemt.
Nee,
dat
als ik dat
zo voelt.
Nee, als ik kandidaat zou zijn en ik zou dat willen zou ik echt wel op mezelf stemmen, ja.
Maar dan heeft iedereen heeft 2 stemmen. Ja. En waarschijnlijk mocht je niet 2 keer op jezelf stemmen of 2 keer op dezelfde. Dus je moet ook de andere stemmen krijgen.
Ja, maar dat weet je niet of dat zo is.
Nee, dat weten we niet. Maar daar ga ik even vanuit dat het 2 stemmen waren die op 2 mensen kon doen.
Dat leek
dus
mij...
even een aanname, hoor.
Ja, ik zou dat niet durven zeggen. Maar oké.
Maar zou dat dan betekenen dat de actie van Bart... betekent dat hij niet de mol is? Of dat een niet-molse actie is?
Ja, ondanks dat hij wel terug is, denk ik inderdaad hetzelfde als Elger. Dat het gewoon een hele fanatieke kandidaat is die de boel een beetje oploopt te naaien. Maar dat het niet de mol is. Want dan zou je in ieder geval meegaan in de mix.
Wat natuurlijk heel bepalend is hier, dit zit in aflevering 4, hoe je je opstelt als mol in de eerste 3 afleveringen, een volledige week. Los van of je geld het pot speelt of niet, dat maakt niet eens zoveel uit. Het gaat vooral ook om hoe je in de groep dat hebt opgesteld. Is het bepalend of je wordt gezien als potentieel een goede vertegenwoordiger?
Maar dan ben ik wel benieuwd, hè? Bijvoorbeeld zo'n Doreen, die zichzelf eigenlijk al bij 1 opdracht zeker, maar eigenlijk wel 2 opdrachten buitenspel heeft gezet. Bijvoorbeeld bij de Minotaurus zat zij in de bibliotheek. En er was nog zo'n fysieke opdracht waar zij toen uiteindelijk aan de zijkant stond. Zij was bij het feta-kaas maken in plaats van bij het graven en daarna het mogen kiezen. Is dat het allemaal waard om nu volksvertegenwoordiger te zijn?
Ja, ik zou zeggen van niet. Kijk, ik vind dat Doreen veel verdachte dingen heeft gedaan, maar ik denk dus inderdaad bij Doreen dat het dan, het is een beetje een luie, slome mol dan. Dat je dan gaat mollen door niet met een opdracht mee te kunnen doen. Dat je gaat mollen door te zeggen, ja, ik ga wel in de bibliotheek, want ik kan niet rennen in het veld.
Ik denk ook, als dat het type mol is wat ze hebben gekozen, Doreen, dan zit daar een soort offer bij dat bij zo'n Minotaurus opdrachtje in de bibliotheek terechtkomt. Dat
zou ik saai vinden wel, hoor.
Ja, dat is misschien saai, maar het is wel een keuze die je maakt. De vraag is, heeft dat niet meedoen en zo'n beetje oké, een beetje afwachtend en doen jullie het maar, want en heel toegeven, ik kan het zelf niet. Werkt dat nou echt? Ja, blijkbaar wel, om volgens die stemmen te krijgen. Ik vind het niet de beste tactiek om die stemmen te krijgen. Volgens mij is altijd oprecht en eerlijk zijn, heel erg, is daarin veel, veel effectiever.
Ja, maar wat zij volgens mij ook bedoelde, want ik vind het soms een beetje lastig om Doreen te begrijpen, doordat, volgens mij is dat Kempens accent wat ze heeft, of dat dialect wat ze spreekt, wat ze nou precies bedoelt. Maar wat ze volgens mij bedoelde, na 3 keer terugkijken, is dat ze zei, ik heb in eerdere momenten eerlijk gezegd dat ik niet zo goed ben en heb mij toen op plekken gezet die voor mij handig zijn. Dus ik ben te vertrouwen dat ik dat soort beslissingen goed neem. Volgens mij was dat haar punt. Zo van,
ja, dat denk ik ook.
Dus niet zozeer ik zet me buiten spel, maar meer ik heb zelf die keuzes al gemaakt in het voordeel van de groep. Dus dat zal ik blijven doen.
Maar dan had je daar ook Christian neer moeten zetten.
Ja. Ja.
Want die is ook goud eerlijk tot
ja,
nu toe.
Ja, en die werd daarin door Alina uitgelachen. Terwijl ik dacht, hè? En toen zei hij ook, judge me on my actions. Dan dacht ik, ja, inderdaad, als je kijkt naar wat Christian doet, dan is hij vertrouwen.
Maar je weet niet hoe het binnen een groep is. Hè? Binnen een groep is soms de ervaring anders. Want inderdaad, bij Christian denk ik ook, ja, als er iemand continu goud eerlijk is en het spel gewoon speelt door gewoon heel eerlijk te zijn en ook nog goed zijn best te doen, zo komt het in ieder geval over. Ja, dan zou ik hem dat ook gunnen om die volksvertegenwoordiger te zijn. Maar als je in het spel hem juist verdacht vindt als kandidaat, wat best kan, ja, dan geef je hem natuurlijk. Je kiest minst verdachte kandidaten of je kiest bewust iemand die verdenkt om te kijken wat diegene doet. Dat is natuurlijk ook weer heel strategisch.
Ja, maar uiteindelijk heb jij zelf natuurlijk maar 1/7... en dat is nou eenmaal het ding van een democratie. Maar je hebt zelf maar 1/7 invloed op wat er gaat gebeuren.
Dat vind ik nog veel voor een democratie, dat je 1/7 stem hebt.
Dat is waar, ja. Doreen en Selim.
Ja, dat maakt het dus heel lastig, want we weten niet wie op wie gestemd heeft. We kunnen stellen dat de mol wel volksvertegenwoordiger zou willen zijn. Maar of dat gelukt is, ja, geen idee.
Dan moeten we de volksvertegenwoordigers de komende opdrachten, de komende 3 dagen die we gaan bespreken, maar gewoon, zoals Christian zegt, gaan judgen om de actions, of we daar mollengedrag zien. En laten we dan beginnen met de eerste opdracht, de eerste proef. Een proef waarin totaal €6.000 verdienen is door simpelweg
hoge bedragen allemaal,
ja, man.
Door simpelweg op tijd aan te komen op het Syntagmaplein voor de wisseling van de wacht. En er moest natuurlijk verdeeld worden tussen de mensen die de muzikale route gingen doen en die gingen golven. En dan is wel de vraag, los van wat eventueel de volksvertegenwoordigers hebben gedaan, wat is de meest interessante positie om in te komen voor de mol? Welke opdracht is makkelijker te saboteren?
Ja, maar ik vind dat je dat eigenlijk, ik zat hem voor de 2e keer te kijken en het wordt ook benoemd in de aflevering. Die volksvertegenwoordigers die zijn zo snel in hun keuze dat de mol helemaal, dus je kunt wel wat had de mol gewild, maar dat maakt in deze opdracht niks uit, want het was al gekozen voordat je er
is waar had. Maar als jij bijvoorbeeld per se denkt het is handig als mol om in de muziekgroep te zitten, dan kun je natuurlijk vooraf al mee spelen door veel met muziekkennis te doen en te laten zien en over muziek te hebben, dat ze meteen denken jij bent een muziekkenner.
klopt.
Of doordat ze al muziek... Oh, en in die auto, oh, dit ken ik niet, liedje. Maar muziek ken ik helemaal niet.
We kunnen het hier nu heel lang over hebben, maar volgens mij, wat mij betreft, maakt het niet zoveel uit.
Dat kan ook de conclusie zijn.
Dat zou mijn conclusie zijn. Het in beide opdrachten is evenveel te verdienen. Ja, het
Ik denk dat het makkelijker is bij de muziekopdracht om te laat aan te komen doordat je de verkeerde metro's kan pakken. Door van
Dat doen ze dus maar één keer. Ja. Dat is wel echt mijn probleem. Ik weet dat jouw mol daarbij zit, Elger. Alina. Dat vond jij vorige week nog de mol.
Nee, ik vond Jolien de mol, Mark Versteden.
Oh, was Nelleke met Alina?
Ja, dat was ik.
Oh, sorry. Nou, ja,
kijk, Nelleke... ik weet dat soms mensen Mark en Elger door elkaar halen. Maar dat jij nu mij en Elger door elkaar haalt, dat vind ik wel kwalijk hoor, Mark.
Nee, sorry. Mijn excuses, maar normaal zitten we natuurlijk bij elkaar. En zo op beeld lijken jullie gewoon heel veel op elkaar.
Ja, dat snap ik. Ik heb een glittertrui aan. En Elger heeft gewoon niets grijs aan. Dus,
ik weet het. Sorry. Nee, Nelleke, jij dacht Alina. Maar zij maken nu eigenlijk maar één fout. Terwijl het in alle drie de gevallen best wel lastige vragen zijn.
Het was wel Alina die de fout maakte bij de eerste vraag. Die als eerste zei, oh, dat is misschien iets Russisch, maar het zou het wel kunnen zijn.
Ja, die balalaika waarvan ik dacht, apart. Ja, nee, klopt. Ja, het hele probleem bij deze hele opdracht is dat er vrij weinig fout is gegaan.
Nou ja, dat is het hele probleem in deze hele serie tot nu toe voor de mol.
Ja, arme mol.
Het is een intens goede groep gewoon, die heel fanatiek is. En ik vind dat wel lekker ook om te zien, want... Zullen we dan eerst gewoon de muziek helemaal bespreken?
En ja, dat
dan,
lijkt me prima.
Want buiten het feit inderdaad dat ze die eerste verkeerd kiezen en dat Alina dat inderdaad doet, is dat ook wel de goede om verkeerd te kiezen. Omdat na het juiste moet er dan in ieder geval nog een keer overgestapt worden. En dat was bij het andere verkeerde antwoord, had dat niet gehoeven.
Oh ja, dus dit was het verkeerdst dat ze hadden kunnen zitten, zeg maar.
Het verkeerdst. Ja. Nou, wat vooral deze opdracht denk ik opviel, was dat we Christian... Nou, tenminste, ik heb toch nog wel plusje minst geprobeerd uit te delen. Christian maakt zichzelf helemaal niet verdacht, want die raadde tot Blue aan toe goed bij de muziek. Echt meerdere antwoorden die goed waren kwamen van Christian.
Maar terwijl ook, de rest van de groep zeg maar echt geen idee had. Hè? Dus nee.
Ja, precies.
Hij
had echt gewoon kunnen zeggen, dit ken ik niet. Of inderdaad... dan toch voor de verkeerde...
Precies, en we zitten in aflevering 4, dus je hoeft ook niet meer een goed antwoord voor €250 te geven om jezelf minder verdacht te maken. Daarvoor zijn we in mijn ogen echt te ver in het spel.
Zeker.
Maar
zeker.
Ook op een gegeven moment bij het touwt springen dat hij zegt tegen Lara, oh, je moet even omdraaien, dan zie je haar, dan kun je beter springen, wat echt een hele goede tip is. Ja, dat zijn tips die gewoon nul waarde hebben om te geven als mol.
Ik ben gestopt met mensen helemaal afschrijven. Maar het is wel... Wanneer heeft het bij jullie nou... Iemand die niet de mol heeft, krijgt een...
Minnetje.
Bij mij een minnetje.
Een minnetje. Ja, Alina... die heeft bij dat touwtje springen van mij wel echt een dikke min gekregen. Omdat je ziet, heel kort in beeld... bij dat touwtje springen... wat voor kleur onderbroek ze aan heeft. En je zou denken, wat maakt dat nou uit? Nou, op zich natuurlijk ook helemaal niks... Maar ik
waar
denk,
gaat dit heen?
Nee, luister. Ik denk...
Stond een hele grote M
als
op?
Je,
oh nee, jij was juist niet als, een mol.
Nee. Ik denk dat als je als mol weet wat je gaat doen... dat je niet die kleding aantrekt. Of denk ik dan te ver door?
Oh, je bedoelt,
of ben ik de enige die haar onderbroek heeft gezien?
Zo'n jurk die je inderdaad naar beneden moet houden... omdat die anders over je schouders vliegt, zeg maar. Dat is inderdaad
dat
niet zo handig.
Ja,
dat
ik
doe
weet
je als.
Niet. Ik zou.
Nee, maar die kun je aandoen als je de mol bent. Maar dan moet je ervoor zorgen dat je er elke keer ook daadwerkelijk over struikelt. Maar zij ging hem op een gegeven moment vasthouden. Dus zij heeft een onhandig kledingstuk aangetrokken voor deze opdracht. Maar het toch laten slagen. Dat vind ik totaal onverdacht.
Ja, ik vind als vrouw zijnde. De jurk die ze aan had. Is wel iets waarvan ik zou denken. Dat je daar prima in kan touwtjes springen. Want het was niet. Je zegt overstruikelen. Maar hij was niet zo lang. Hij was juist te kort.
Nee. Het is onhandig. Omdat hij je de hele tijd omhoog waait.
Ja, maar ik zou zelf. Als ik zou gebriefd zou worden. Er zijn twee mogelijkheden. Of je moet door de stad lopen om te golven. Of je moet door de metro rennen en opdrachten doen. En een van die opdrachten is touwtjes springen. Want bij de briefing wisten ze natuurlijk nog niet waar de mol dan terecht zou komen. Dan zou ik eigenlijk ook gewoon zulke kleren aantrekken. Ik zou niet daarbij nadenken dat dat een jurk is die omhoog kruipt tijdens het uitspringen. Maar goed, dat is misschien vanuit mijn tunnel dan de uitleg waarom Alina vanwege haar kledingkeuze toch de mol zou kunnen zijn.
Ja.
Maar ik weet het niet. Het was natuurlijk wel warm, dus je zag wel dat ze allemaal zo'n luchtig mogelijke kleding
aan
hadden.
Dat is het ook vooral. Ze zijn natuurlijk nu echt in de stad gewoon, waar het dan vaak wat warmer is. En het is gewoon sowieso in Griekenland natuurlijk warm. Dus dat zie je aan alles. Ja, dan trek je iets fijns en luchtigs aan. Juist als je een beetje door de stad moet lopen en een beetje opdrachtje moet doen, is dit... Ja, ik snap je punt, Mark, maar ik weet ook niet. Ik ben ook geen vrouw, hoor.
Oh, niet?
Nee, niet.
Nee, nee. Okay. Dat dacht ik al. Wat jij zei aan het begin van deze aflevering nog. Ja, ik heb wel een dingetje. Dus daar had ik al rekening mee gehouden dat je geen vrouw was.
Kunnen we iets inhoudelijks weer bespreken?
Ja,
of,
misschien moeten we het even hebben over de enige opdracht die daar helemaal mislukt is. Want met de muziek hebben ze 750 van de 1000 euro opgehaald. En met het springtouwen alle 1000 euro's. Maar het zingen... En het publiek boeien, dat lukte niet helemaal.
Moeilijk, hoor.
Ja, ik heb het idee dat ze daar... En ik kon daar niet heel erg goed aanwijzen wie daar dan de aanstichter van was. Misschien alle drie wel. Maar de tactiek was niet helemaal handig. Namelijk, daar gaan staan zingen. Ja, dan gaat natuurlijk, blijft er niemand staan. Maar dan gingen ze steeds... Eén iemand rende dan weg, ging drie mensen halen... en ging daarna weer zingen. Je moet volgens mij eerst die mensen verzamelen.
Nee, maar dat station was leeg, joh.
Nee, ja, ik zit me dat echt af te vragen. Of je niet juist gewoon gaat zingen. Omdat je vanuit gaat dat mensen stoppen als er gebeurt iets. Er zijn nog camera's bij. Dat je denkt dat mensen daarop gaan stoppen.
Misschien had Alina gewoon weer haar onderbroek moeten laten zien.
Dat had ook misschien kunnen helpen. Ja. Je weet het niet.
Zij deed wel heel actief nog. In ieder geval, ze leek heel actief mensen te gaan verzamelen.
Ja, precies. Maar het idee, wat er volgens mij misging, is dat ze dus gingen zingen en dan een paar mensen verzamelen. En dan gingen ze weer allemaal, alle drie tegelijk zingen. Terwijl dan kan je beter één iemand de propper laten zijn. Zet daar twee mensen meer die zingen. En die andere is een soort drijver die mensen daar laat staan.
Ja, maar dat hebben ze een beetje half geprobeerd.
Ja, maar het was heel de tijd halfslachtig. Want toen op een gegeven moment die trein leegliep... Toen gingen ze allemaal alleen maar roepen... Please, please, stay, watch. Ja, dan zou ik ook denken... Hallo, laat me met rust, ik heb haast. En er was niks op dat moment om te zien. Misschien was het ook gewoon heel lastig. 20 Grieken is wel veel, hè?
Ik moet ook gewoon daar gaan staan te zingen. Ik denk ook, ik zou die ook niet... Dit is geen opdracht waar je een soort van tactische analyse gaat doen.
Nee,
je krijgt gewoon een opdracht in, nou, dan ga ik zingen en dan ga ik mensen stoppen. Je gaat er niet... Die overdenk je niet,
ik vond ook
denk ik.
De analyse van Christian, toen hij dat bordje las, zei hij... Dit is chic gênant, maar dit kunnen wij.
Maar ja. Los daarvan is het hele ding natuurlijk. Je kan hier, als je de mol bent en je hebt heel veel zelfvertrouwen... prima je best doen. Dan lukt dit misschien dan toch niet. Maar daarvoor gewoon 1000 euro halen. Zelfs als Christian nog heel veel goede antwoorden geeft. Gewoon geld binnenhalen. Om vervolgens te zorgen dat je te laat aankomt. Dat is natuurlijk de hele mindfuck van deze opdracht. Dat vertragen en zorgen dat je te laat aankomt... is een hele effectieve strategie... Waar het niet dat ze net op tijd binnenkwamen.
Maar echt,
je kan net even door
minuten.
Je enkel faken, zeg maar. Of gewoon even, ik ben buiten adem. En je had het niet gered, zeg maar.
Ik had het idee dat wel een klein beetje montage was. Dat het niet zo'n close call
was. Dat valt me sowieso op. Alles bij de mol gebeurt altijd net binnen de klok. Als het gelukt. Heel veel dingen waarbij ze het net halen, gebeurt het op een paar seconden. Neem die belluiden op dat eiland en zo. Ook allemaal net. Dit is ook precies binnen de klok. Vind ik wel opmerkelijk. Dan is het of heel goed bedacht en drie keer nagemeten door de productie... of we worden een klein beetje genept. Dat zou kunnen.
We zullen het nooit weten, denk ik.
Dat denk ik ook niet.
Nee, ik wil straks nog wel met jullie bespreken. Dan kun je er vast over nadenken aan het eind van deze opdrachten. Ik heb al een paar keer gezegd dat dit zo'n goede groep is. Maar of dit dan alleen een goede groep is of ook een slechte mol. Dan moeten we het straks maar eens over gaan hebben.
Ik denk echt dat je dat pas kan weten na afloop. Maar dat we gaan het straks over hebben. Zullen we naar het golfen gaan?
Heb jij ooit met een golfstick door een Europese hoofdstad op je hoofd vastgebonden gelopen?
Nee, ik zou denk ik wel per ongeluk mensen raken, mezelf kennende. Kijk,
dat weet
naar
ik
Nelke.
Wel zeker. Ja.
Dat denk ik ook wel.
Elke cameraman zou een kapotte lens hebben en al jouw medekandidaten blauwe ogen. Dat weet ik wel zeker.
Je moet geoefend hebben om dit te kunnen, om veilig te kunnen. Je moet de mol zijn om die helm op te hebben.
Tunneled. Sure. Ja, kunnen we hier qua mol-analyse iets over zeggen?
Nou, Doreen met die eerste misslag.
Ja.
Dat viel op.
Ja.
Wat we niet weten natuurlijk... is los daarvan wie, hoe bepaald is wie welke handicap heeft gekregen. Volgens mij wil je als mon namelijk bijvoorbeeld nooit in een duo zitten. Want je kan dan heel moeilijk gaan tegenwerken. Dat voelt iemand. Dus Bart en Selim, weet je, als stel Bart of Selim is de mol en je wil verkeerd gaan slaan. Ja, dat is heel moeilijk, want die ander die probeert het hopelijk goed te doen. En je kan dus niet geforceerd fout doen. Dus ben je liever Doreen, die een onhandig verrekijker heeft, waardoor je echt inderdaad per ongeluk een weg kan slaan. Of je bent inderdaad een Jolien, maar die sloeg een aantal keer eigenlijk best wel goed met die helm.
Ja, kijk, Doreen heeft gewoon die eerste tik ging mis. Ze heeft hem een keer volledig van het parcours afgeslagen, dat ze weer bij de start moesten beginnen. Ja, die maakte er een potje van.
Ja, dat kostte ze maar één slag. Dat had ze moeten doen na 6 slagen toen ze er bijna waren. Dat was een eerste slag bij de derde hole dat ze hem parcours uitsloeg. Ja, dat, ze hadden nog weinig slagen over, 8 of zo. Maar het is nog niet de grootste molle actie ter wereld om dat te doen.
Nee, want...
En je kunt natuurlijk ook, dat is een beetje het nare voor de mol, stel je zit in deze groep. Op een gegeven moment, als je door hebt dat je het toch wel gaat halen, dan kun je net zo goed mee gaan doen. Want je kunt bij deze opdracht niet echt iets beïnvloeden van die andere twee. Want die, of die drie, maar die andere twee
slagers,
clubjes die moeten slaan, zeg maar.
Slagers.
Ja,
dat is een andere beroepsgroep.
kijk, wat je in de metro, als jij daar iets fout doet, dan gaat de rest ook mee. En dan heeft de rest het ook fout. Maar als jij nu één keer fout slaat en Bart slaat goed, dan is het nog steeds, ben je er nog steeds.
Maar daarom zou je dus als mol eerder in die muziekgroep terecht willen kunnen komen om het niet te laten slagen. Daar kun je A, makkelijker tijd rekken om te laten komen. Je zag ook dat ze later aankwamen. En je kan makkelijke dingen verpesten. Nu is het natuurlijk door de volksvertegenwoordigers gekozen, maar zij hebben zichzelf in de golfgroep geplaatst. Allebei. Wat dus... Misschien, en dat is een conclusie die zeker niet hard is, maar zou kunnen bevestigen dat de mol niet bij de volksvertegenwoordigers zat.
Ja.
Dat zou ik zeggen. Maar ik verdenk Selim en Doreen allebei nog steeds. Dus,
Ja. Nou ja, en we hebben in het verleden ook wel eens gezien dat wij doen natuurlijk altijd een soort optimale analyse. Dat als je zeg maar een soort super mol bent, dan sta je op die positie, dan sta je op die positie, dan sta je op die positie. Ja, dat is ook niet altijd haalbaar. In dit geval was er bijvoorbeeld bij allebei evenveel geld te verdienen. Dus misschien heeft die mol ook wel helemaal niet veel verder doorgedacht en gewoon gedacht, ja, ik kijk wel waar ik terechtkom en dan weet ik wel hoe ik daar kan mollen. Ook al is het lastiger om inderdaad het golven te laten mislukken als je maar 1/3 invloed hebt, dan dat het is om een fout antwoord op een vraag te geven en daardoor op het verkeerde metrostation te eindigen.
Ja. In ieder geval wordt er met het golven potentieel €3000 verdiend. €750 zeiden we eerder al vanwege de muziekopdracht. Nu mag je de spoiler geven, Nelleke.
Het is gelukt.
En daarmee verdienen ze gewoon lekker €4750 en komt de pot op €11.550 te staan. En daar komt zeker nog wat bij later in deze aflevering.
Nou, best snel zelfs.
In proef 2 namelijk, maar niet voordat we even hebben gezien hoe de volksvertegenwoordigers een luxe suite met jacuzzi op het dak kregen. Alleen daarom, los van het hele spel, zou ik op dat moment denken, ik wil volksvertegenwoordiger worden, want die jacuzzi op dat dak, weet je, fuck even dat hele spel. Ik wil wel gewoon even lekker erin liggen.
Ja, dat is top.
Ik haat dat soort gedoe, dus ik dacht echt, nou... Daar zou ik het niet voor doen.
Maar het is ook mooi met dat uitzicht op de stad. Vanaf
ja, dat terras was wel leuk, maar die jacuzzi, dat vind ik echt ik zo
zit je vanuit een zit je in een jacuzzi? Zit je naar de Acropolis te kijken?
Nee, dit was niet meer in Athene, lieve jongens. Dit was aan het strand. Dus ik weet niet of ze zo ver konden kijken dat ze de Acropolis konden zien.
Athene ligt ook aan het strand, hoor.
Nee, dit is Glafida, dat ligt bij Athene tegen Athene aan, zeg
ja,
maar.
Ja, maar ik denk misschien dat ze het net konden zien. Ik weet niet hoe hoog het gebouw was.
Ik ga er gewoon vanuit, al is het maar voor mijn beeld, dat je hem in de verte zo ziet liggen.
Maar over zien gesproken, we zien jou niet meer, Mark. Wat de fuck is daar gebeurd?
Nee, ja, dat klopt. We nemen dit op om, hoe laat is het? Iets over 7, 7:30.
Half negen is het. Het is
8:30. Ja, nu 8:30. Nee, maar we begonnen om 7:30 met dingen aansluiten en zo. En inmiddels is het in Eindhoven donker geworden. En ik moet met mijn stem de lampen aanzetten. Dus dat durfde ik niet in de podcast te doen.
Maar ik vind dit wat lastig praten. Dus misschien moet je toch gewoon even in de podcast je lampen aanzetten.
Ja, dat is goed. Hey Google, doe het licht aan.
Er gaat nu bij heel veel mensen thuis ook het licht aan. Dat is fijn.
Hey, lekker.
Mooi. Oh, wacht.
Wat voor kleurstandje heb je aanstaan?
Ik moet nog één ding omwisselen. Oh, dit duurt zo lang. Sorry voor de podcast. Ik zit op een andere plek dan normaal. En ik heb de stopcontact van mijn FaceTime-verbinding. Dat is nu het stopcontact van de lamp. Dus deze is helemaal niet aangegaan.
Ik ga ondertussen wel door, Mark, als je het goed vindt.
Mag nou even.
Nee, ja. Hallo, mensen.
Wacht even.
Mensen hebben hier toch geen tijd voor? We hebben al wel eens opmerkingen in de beoordelingen op de podcast-app gekregen. Dat het allemaal niet zo strak is en dat het allemaal strakker kan. Dan moeten we niet dit soort dingen gaan doen, Mark Versteden.
Als we deze podcast strak maken, dan heb je gewoon 10 minuten analyse en dan is het klaar. Dat is toch geen klap aan?
Ja, zo, die is verdacht, dus, we weten het ook niet. Doei, tot volgende week.
Precies.
Nou, dus proef 2 dan maar. Dan moeten we door, blijkbaar. Jij wilde snel door, we gaan naar proef 2.
Er is een heel belangrijk moment. En
eten versus sporten.
De eerste keer.
Waar wil je als mol zitten?
Nee, we moeten het hebben over dat ontbijtmoment, Mark Versteden.
Oké, dat is goed.
Ja, maar dat hoort bij proef 2, toch? Daar begon het.
Ze maakte als eerste die grap.
Nee, ze moesten als eerste 2 Bourgondiërs kiezen. Laten we daar beginnen.
Maar dat komt zo in die opdracht wel. Vervolgens gaan ze naar beneden en gaan ze vertellen, voor de grap, dat er iemand naar huis moet.
Selim.
Ja, maar Dorien was wel ingelicht.
Nee.
Jawel.
Nee, die speelde gewoon mee, volgens mij.
Ik denk dat ze ingelicht was.
Selim was in ieder geval het brein achter deze grap.
Is natuurlijk heel mooi om even de reacties te peilen. Want de mol weet dat het niet zo is. En denkt misschien, is dit een grap?
Zijn we vergeten te brieven?
Ja, dat kan je ook nog denken.
Hebben jullie gekeken naar hoe mensen reageerden daarop? Want de eerste keer dacht ik gewoon, wat leuk, wat grappig. Maar de tweede keer dacht ik, wacht eens even, dit is interessante informatie.
Nee, ik heb niet gekeken. Vertel
ik
het
ook
ons.
Ik ben benieuwd of Selim wel heeft gekeken. Ik denk dat hij het gewoon ook een leuke grap vond. Bij
Nee, ik vond zelf, maar dat is allemaal, zeg maar, pure mijn mening, dat Bart en Alina het meest verdacht reageerden, die echt, die reactie had ze kunnen zijn van, wat gebeurt hier nou? Dit is een grap toch, weet je? Dat Bart en Alina waren de opvallendste reacties. Terwijl Jolien weer heel erg emotioneel, expressief reageerde zoals ze altijd doet. Wat natuurlijk ook wel continu geacteerd kan zijn bij Jolien. Maar die vond ik niet verdacht. Die was heel erg in lijn met hoe ze is. Terwijl Bart is wel vaker niet te peilen hoe die reageert. Mm-hmm. En Alina de echt verdacht in die reactie, vond ik.
Hoe reageerden ze dan?
Ja, het is zo moeilijk om daar de vinger op te leggen. Het is een bepaalde, dit klopt toch niet, reactie.
Ja, niet pure horror shock.
Nee, precies. Niet vanuit, dit kan toch niet, maar echt, dit klopt niet. Weet je, dat is een klein verschil in reactie.
Dat zij dan bij elkaar. Maar als ze dit doen, dan kunnen ze dus mij als mol naar huis sturen. Dat is niet handig. Wat is dit? Ho. Hoe gaan we dit oplossen?
Het punt is, dat is puur wat ik erin heb gezien. Ik kan het niet eens met jullie delen, want jullie hebben er niet op gelet. Kijk het vooral even terug. En mocht je nog iets opvallends zien, dan hoor ik het volgende week al van jullie.
Ja.
Proef 2 is, in mijn ogen, een proef die ze in de Nederlandse Wie is de Mol nooit hadden gedaan. Want het ziet er niet mooi uit. Maar wat een legendarisch bedachte opdracht is dit. Wow.
Ik zat dit samen met iemand anders te kijken met een videobelverbinding, deze aflevering. Want het is gewoon leuk om reacties te delen op dit programma. Want het is zo goed dat ik op een gegeven moment wel klaar ben met in mijn huiskamer heel laat roepen hoe goed het is tegen mezelf. en ik heb echt gezegd, en ik sta daar denk ik nog steeds wel achter, dit vind ik niet per se de beste, maar wel de leukste opdracht van de afgelopen 5-6 jaar. Wie is de mol? We zijn niet een Kiev vriend. Qua spanning en sensatie en grootsheid komt hier bovenuit. Maar dit is zo goed in zijn eenvoud. Gewoon echt fantastisch.
Ja, en het
Ik
leuke
vond het
is,
briljant, heerlijk.
Er was in theorie een oneindig bedrag te verdienen als er maar genoeg glaasjes wijn waren besteld.
Nou ja, dat vroeg ik me nog af. Want later in de aflevering vertelt Gilles hoeveel geld er had verdiend had kunnen worden tot nu toe. Maar ik denk, hoe bereken je dat met deze opdracht? Als die mensen 10.000 calorieën hadden gegeten, hadden ze dan 10.000...
Ik denk dat ze een beetje vanuit zijn gaan van wat er uiteindelijk is gegeten en dus verdiend had kunnen worden op dat moment. Of van, als je de hele kaart had besteld.
Ja, precies.
Ja, dat denk ik eigenlijk. Ja, gewoon dat de hele kaart had van alles één.
Ja,
maar
precies.
Ik weet niet, ik hou van eten. Ben ik heel eerlijk in. Mark weet ik van, die houdt ook wel van een snackie op zijn tijd. En, zeker. En Nelleke, die is sinds in quarantaine zit, is ze echt heel erg aan het opletten, omdat ze anders rollend de trap af kan op een gegeven moment.
Ja, ik wilde het niet zeggen, maar... Nee.
Je gaat zo snaaien van het thuis zitten. Dat is een beetje het probleem.
Ik heb dus een regime nu. Maar Elga die loopt echt om het half uur naar de kast. Ik werk in de woonkamer en Elga boven. Dan komt hij weer zo naar beneden. Gaat zo die kast open.
Ik zit dus elke zondag, omdat er ook geen Wie is de Mol meer is op zaterdag, heb ik op zondag niks meer te doen. Dus ik ga mijn dingen bakken. Dus ik heb dit weekend brownies gebakken. Die zijn inmiddels op. En dat soort dingen.
Blij dat ik niet daar ben.
Maar het is wel zo dat de luisteraars moeten nu alles wat wij noemen eraf sporten. Hè? Dus je hebt al brownies genoemd. Dus de teller staat op 1200 calorieën,
mensen. We hebben nog van die oude Old Hams en bitterballen in de vriezer.
Ja, 800 calorieën erbij, lieve luisteraars.
Ik heb hier zo'n snoepbar waar je chagrijnig van wordt als je hem niet eet.
En Snickers bedoel je.
Snickers. Nou, er wordt nog een extra rondje redden. We mogen best reclame maken.
We zijn niet... jij bent gewoon bij de publieke omroep. Maar,
Ik zit hier lekker omheen te lullen, maar dat hoeft helemaal niet.
Maar even terug naar deze opdracht. Ik wil heel even bij het begin beginnen. En als eerste noemen...
Elke zat midden in de verhaal.
Ik was naar een punt aan het toewerken. Namelijk... Hebben jullie wel eens tijdens één maaltijd 2500 calorieën verstout? Dat is wat een volwassen man die redelijk veel beweegt hoort heten. Op een hele dag, hè? 2500 calorieën per persoon.
Tuurlijk. Bij een barbecue of iets, dan kom je daar echt wel een keer aan.
Dat denk ik ook wel.
Ja, wel?
Ja.
Ja. Ik hou van echt een goede hamburger. Echt een goede hamburger kan richting de 1000 gaan, hè? Met broodje alles. Mm-hmm. En dan nog friet erbij. Nou, dat is ook met de mayonaise erbij. Ook 600. Dan zit je aan 1600. Een drankje erbij. Zit je aan 1800.
Ja, maar jij drinkt geen alcohol als je dan een speciaal
toetje,
biertje pakt.
Een toetje 500 zit ik aan... 2300, maar die 2500...
Pak je nog een pintje erbij.
Ja, maar dat doe ik allemaal niet, hè?
Nee, jij niet.
Maar wij wel.
Oh.
Ja.
Jij wou iets zeggen over deze opdracht. Blijkbaar is het normaal om 2500 calorieën te eten.
Het is niet normaal, maar het gebeurt het wel eens.
Kan wel.
Ja. Is trouwens, moet ik met de luisteraars nu ook een hamburger en friet en nog een toetje.
Ja, je hebt het allemaal genoemd, jongens.
Een pintje en lekkere energiedrankje erbij. Alles. Wat wou je zeggen over deze opdracht, Nelleke?
Ik wou zeggen dat we vorige week Selim's gedrag bespraken bij het uitgaan. En dat hij een beetje timide was. En dat we toen nog zeiden, misschien drinkt Selim niet. Nou, we hebben Selim champagne achterover zien klokken. Dus wat dat betreft denk ik dat Selim wel alcohol drinkt. En daarnaast wou ik het even hebben over de keus dat Dorien en Bart de Bourgondiërs zijn.
Dat is toch logische keus?
Logische keus, maar wil je als mol, waar wil je als mol zitten?
Bij de Bourgondiërs. Duidelijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar stel dat je als Alina of Jolien, redelijk slanke dames, als je dan de mol bent, kom je dan bij die Bourgondiërs terecht?
Nee.
Dat is gewoon onmogelijk.
Maar dat is het ding. Datzelfde met Dorien in de bibliotheek. Als je de mol bent, dan weet je dat bepaalde dingen niet lukken om wie je als kandidaat en als mens bent. En bij Dorien komt ze in de bibliotheek terecht in de vorige aflevering. En in dit geval komen de sportieve dames en ook Selim komen niet bij het eten terecht.
Ja, ik denk zelfs dat, Alina of Jolien, dat zijn in ieder geval in de vorige aflevering de mensen die wij verdachten. We horen straks wel of dat nog steeds zo is. Stel, je wordt wel volksvertegenwoordiger en je zet jezelf bij de Bourgondiërs, dan valt het alleen maar te veel op.
Ja, precies. Ja, dat is gewoon niet...
Dus zelfs al kun je er wel komen, dan valt het te veel op.
Ja, want Selim had er bijvoorbeeld kunnen komen, want hij had de beslissing in handen. Dus hij had kunnen zeggen tegen Dorien, nou ja, ik wil toch echt wel, ik hou ook wel van wat lekkers hoor. Ik zet mij daar maar neer. Dan hadden ze waarschijnlijk toch gedacht, ja, maar onze sportieve Selim, die hadden we nodig aan de andere kant. Dus
maar
opvallend.
Dorien
ja.
heeft natuurlijk wel zichzelf gekozen, wat volgens mij ook een logische keuze was. Maar ze deed het ook zelf. Ze stelde zelf voor, mij en Bart en Selim ging mee. Het punt is, dat is vanuit Dorien de kandidaat, volgens mij net zo logisch om dat meteen te zeggen als vanuit Dorien de Mol. En dat is deze hele aflevering wat er bij mij gebeurde.
Ja, onthoud dat zinnetje even voor straks. Ja,
precies. Dat is inderdaad de frustratie.
In ieder geval wat interessant is vervolgens wel te kijken wat het gedrag vervolgens aan tafel. Dorien wil meteen de hele drankkaart ook bestellen. Wat natuurlijk meteen de toon zetten. Alles bestellen is wel echt een molle actie. Maar ook weer een kandidatenactie, omdat je denkt dat je veel mogelijk moet. Het is zo...
Ja, kijk, want dat is het inderdaad. Als ik daar naartoe zou
hoorde
gaan...
Hoorde je mij vastlopen?
Ja, ik hoorde je kraken. Ja. Maar het is inderdaad, als je daar zit en je bent niet de mol en je weet alleen maar, ik moet een gerecht ontdekken dat niet klopt of een drankje ontdekken dat niet klopt, dan bestel je alles. En als je daar zit als mol en je denkt, ik moet zoveel mogelijk calorieën naar binnen werken, bestel je alles. Dus weet ik veel wie de mol is.
Nee, klopt. Nou ja, wat nog opvallend is, laten we dan eerst de eettafel even afronden. Mm-hmm. Wat er op een gegeven moment gebeurt, is dat Doreen in ieder geval van het drinken met de kappertjes een paar slokken neemt. En dat Bart daar heel snel tot overeenstemming komt dat daar eigenlijk heel weinig mis mee zou kunnen zijn. Ja. Dat is opvallend. En wat opvallend is, Doreen vindt de telefoon.
Ja, en Doreen begint bij het verkeerde hoofdgerecht over dat er witlof met hesp in zit. En dat dat dus fout is, terwijl dat gerecht
ja,
was goed.
Ja, maar dat hebben ze dus uiteindelijk niet gekozen,
jawel,
toch?
Dat was het, ja, dat ja. was het gerecht dat ze uiteindelijk hebben gekozen. Het enige wat niet klopte. Dat had dus de drank moeten zijn.
En dat is het punt, je hoeft er maar eentje fout te doen. Dus als je die drank is misgegaan, eigenlijk al. Die moest natuurlijk nog indienen als antwoord, maar daar waren ze niet achter gekomen. Daarna was het heel makkelijk voor allebei om de pizza bijvoorbeeld goed te raden. Maar je hebt natuurlijk wel uiteindelijk een ander fout antwoord nodig. Anders ga je kijken, oh, we hebben er maar twee. Oh, misschien was het die kappertjes wel in die drank. Dus is het voor Doreen nou weer logisch, als ze de mol zou zijn, om bij het hoofdgerecht een alternatief te hebben wat fout is. Dan kun je daarna ook bij dessert toch wel... Dat is het punt. Je hoeft er eentje fout te hebben.
Ja, maar zij vindt die telefoon.
Ja.
Dat zou je als mol in mijn ogen niet hoeven te doen.
Nee, als Bart het helemaal niet doorheeft, ja, dan kan jij het toch volhouden
maar
dat jij het ook niet doorhebt.
Het is voor de opdracht wel natuurlijk bijna nodig dat hij gevonden wordt. Dus misschien dat je zelfs een instructie krijgt, zorg voor de telefoon, maar wacht zo lang mogelijk, eet nog even wat door. En als Bart hem niet hoort, pak hem dan uiteindelijk. Weet je, dat kan een instructie zijn, want voor de hele opdracht, en het, we kijken ook gewoon naar een tv-programma, is het natuurlijk wel logisch dat je wil dat die telefoon gevonden wordt.
Wat als maakt dat nou uit?
Ik zat zelfs te kijken, op het moment dat die telefoon begint te rinkelen, denk ik bij Bart een kleine reactie te zien. En zelfs dat kan je op twee manieren uitleggen. Want het kan zijn dat Bart denkt, oh, kut, dan gaat die telefoon. Ik ben een mol, ik zeg niks. Maar ik zie Bart er ook nog vooraan om Doreen te testen.
Dat laatste dacht ik.
Ja, om dan te denken, oh, nou, eens even kijken wat er hier gebeurt als ik deze even laat rinkelen. Zo zit Bart volgens mij wel in elkaar. Dat hij
maar
dat
hij
soort
gaat
dingen
wel
doet.
Ook extra veel praten op dat moment. Ja, hij begint echt aan een soort verhaal.
Over pannenkoeken en dat het daarna smaakt of zo, geloof ik.
Ja,
nee, of
om
het
maar,
niet,
het,
ik. Maar
het geluid,
geval,
om maar het geluid te dempen wat die telefoon maakt.
Ja, ja, het was verdacht.
Maar dat, het punt is, Doreen kan natuurlijk ook op dat moment Bart testen. En op een gegeven moment denken, nou Bart, wie pakt hem echt niet? En dan ga ik hem maar pakken. Ja. Dat is het punt.
Mindfuck. Ja, en wat Bart doet in deze opdracht is ook weer twee kanten uit te leggen. Hij zegt, alles wat wij opeten wordt verdiend aan de andere kant. Nou, dat klopt een soort van, alleen, nou, dat zat net iets anders in elkaar dan die dacht. Vind ik ook een logische gedachte als kandidaat. Als je daar zit en je ziet een prijslijst met hoge bedragen, dan denk je, oh, nou, dan moeten we blijkbaar de dure dingen opeten, want dan kunnen we dat verdienen.
Maar het is ook een hele goede mollenactie.
Precies, want hoe meer je opvreet, hoe harder die andere mensen moeten sporten.
Maar ja, aan de andere kant, de opdracht is gewoon weer geslaagd, hè?
Ja,
want aan de sportkant hebben ze gewoon allemaal... jij had het net over, heb je wel eens 2500 calorieën gegeten in anderhalf uur? Maar heb je wel eens 1000 calorieën ongeveer, iets meer dan dat per persoon, verbrand in anderhalf uur?
Ik doe dat iedere zondagochtend.
1000 calorieën?
Niet, maar ik sport op zondagochtend anderhalf uur. Dan ga ik wel, want de 1000 calorieën in de
Uur
high intensity interval training. Dan ga ik echt 600-700. Een half uur core training. Ja, dat is denk ik 900 halen. Zo,
ja, maar jij doet dan een high intensity training. Ja. Als ik gewoon anderhalf uur op een loopband sta of op een fiets zit, zoals die kandidaten op de fiets zaten, met alle respect, dat is geen 1000 calorieën.
Ja, blijkbaar wel. Het ligt er ook aan.
Nee.
Ja, maar het ligt er ook aan hoe goed je getraind bent, hè? Want bij mensen die niet goed getraind zijn, gaat de hartslag omhoog en telt die calorieverbranding telt meer.
Dat ligt dus anders.
Ja?
Ja, je verbrandt meer calorieën met een semi-hoge hartslag dan met een hele hoge hartslag. Dus,
precies.
Je hebt ook, zeg maar, als je zou willen hardlopen om af te vallen, moet je eigenlijk niet keihard rennen, maar dan moet je in een soort hartslagzone blijven waarin je de meeste calorieën verbrandt. Dus misschien is het juist wel goed dat ze een soort van semi-hard op die cross-trainer zaten te beuken. Ik weet het niet.
Nee, maar hoe dan ook, heel erg veel verbrand.
Ja. Ja.
Wat mij opviel nog aan de sportzijde is dat Jolien meteen begon te demotiveren.
Juist dat Alina dat heel erg aan het doen was.
Oh, maar allebei misschien een beetje. Maar
kom
zij
eens
begon,
uit die tunnel. Zij doe begon, eens even gewoon nee. objectief. Eens, even
ja, maar
objectief
zij begon
analyse,
uit te leggen
jongens.
Dat een ei al 100 calorieën was. Hoeveel eten wel niet was. En toen kwam er bier op tafel. En dat kon allemaal niet. En,
ja,
en,
maar tijdens het sporten is Alina de hele tijd. Die zegt, oh nee, er is weer bijgekomen. Oh, we zaten op de helft, maar nu niet meer. En wat? Oh, dat is veel. Oh.
Is ook wel weer een logische reactie als kandidaat. Want ja, ik zou ook altijd naar de scherm kijken. En denken, nee, er komt weer zoveel bij. Mark heeft dus zitten eten.
Wat ook opviel aan... kijk, Christian, die verdenken we niet. Die ging meteen ook met die telefoon aan de slag.
Mm-hmm.
Maar daarbij gaan meteen ook Alina en Jolien helpen. Wat natuurlijk heel opvallend is. Want kijk, Selim is sportief. Maar Lore heeft al op dat moment, in ieder geval in de montage, twee keer aangegeven dat het zo meteen eigenlijk wel klaar is. Eerst, ja, over 5 minuten kan ik niet meer praten. En daarna, ik ben 46. Het is wel
fini.
Klaar zo meteen.
Precies. Nou, dan was hoezo... het ook spoiler.
Nee, ja, klopt. Maar hoezo gaat zij dan niet helpen bij die telefoon? En blijft de jonge garde dan wel sporten?
Ja. Ja. Ik denk omdat je als mol heel graag een beetje je bezig wil houden met die telefoon. Maar dat is natuurlijk weer mijn tunnel. Dat mag niet van Mark. Dus,
in ieder geval wel.
Je mag wel in een tunnel zitten. Maar we moeten ook een open mind hebben.
Ja joh, we hebben het toch al de hele tijd over iedereen. Ja. Dat doen we wel.
Het is in ieder geval wel weer opnieuw Christian, net zoals in de vorige opdracht, die dingen doet die je echt als mol niet wil doen. Namelijk snel maar je telefoon en dat uitvinden en zorgen dat er uiteindelijk gebeld kan worden.
Ja, hij heeft ook door dat het woord bad is wat weggebliept is.
Precies.
En dat hij daar een code van kan maken.
Je wil hier gewoon, je kan best zelfs een beetje meedoen, maar je wil vertragen. Vertragen. Hoe later je belt, hoe meer die andere kant nog gewoon zich aan het volvreten is tot ze niet meer kunnen.
Stop met fretten!
Ik vond dat een hele goede quote.
Ja.
Ik heb dat sinds zondag al ongeveer 8 keer gehoord als ik weer mijn brownies aan het eten
precies.
ben. Of de Old Amsterdam bitterballen in de airfryer gooien.
Dat stukje moet je ook echt eens terugkijken. Want Christian belt ze en heeft die telefoon aan zijn oor. En Jolien gilt zo hard in die telefoon en dus ook in Christians oor dat hij echt gewoon een sprongetje maakt. Het is echt een heel grappig fragment.
Ja, leuk. Ik denk dat de mol heel blij is als Christian naar huis is. Ja. Ik denk dat we het daar met z'n allen over eens kunnen zijn.
Ja, maar ik zou hem wel missen.
Ja.
Ik ook.
Als kijker.
Nee, zeker.
Ja. Maar er is dus aan de kant van de sporters heel veel verdiend. Maar aan de kant van Bart en Doreen, €0. Dus daar is dan toch
ja,
misschien wel gemold.
Dat heeft dan toch ook wel te maken met dat ze moeten stoppen met eten. Ik denk niet dat ze anders nog achter die kappeltjes waren gekomen eigenlijk.
Maar nee, daarom. Dus ik denk dat gewoon... Ja, dat was ook niet meer te redden. Ook niet als er niet gebeld was. Ze hadden alles opgefroten, denk ik. Ze hadden niet eens door dat er kappeltjes in zaten.
Nee, nou, ze hebben het niet eens gezien. Tenminste, ze zeggen dat ze het niet hebben gezien.
Precies.
Kan ook weer een test zijn voor de ander. Wat er in ieder geval opvallend genoeg gebeurt, is dat we zelfs als kijker even worden genept door Gilles de Koster, omdat hij de drankjes niet aftrekt.
Ja, vond ik ook lekker.
Typisch ook hoe ze dat bij de mol altijd doen. Uiteindelijk hebben ze 5095 calorieën gegeten. Wat ik zei, 2500 per persoon. Maar de verbranding was 5274. En daarmee verdienen ze €5095 met deze opdracht. Echt
ja,
immens.
Echt een bak geld.
En staat die pot opeens op €16.645. Ik denk dat daar kun je echt mensen een complete coronacrisis mee doorhelpen met dat bedrag.
Ja, zeker. Ja. Het is veel geld, hè? Gewoon wat er in één aflevering bij komt. 845.
Ja, we krijgen
dat is
veel. Dat is echt een bak geld, ja.
We krijgen daarna een dagboek van de mol die oprecht heel erg behaalt. Zelfs een beetje onzeker is, want er wordt hardop blijkbaar ook gezegd dat het een slechte mol is. Ik zou daar ook echt... Je baalt dat dat niet lukt, dus maar als dan ook nog zo aan wordt gezegd... Ja, dan moet je wel even heel sterk zijn ruggengraat tonen. En dit is natuurlijk een dagboek van de mol in de montage voor de tv. Maar het voelt voor mij echt als een hele oprechte... ik weet niet hoe ze dat ding maken of ze dat tijdens de opnames echt doen.
Ja, vorig jaar hadden we ook een dagboek van de mol. En toen zag je dat zeg maar ze uiteindelijk gewoon die hele laag, die hele code, die distortion eraf halen. En dat het gewoon Gilles was die op de hotelkamer met de mol zit te praten. Dus dat dit gewoon oprecht is wat de mol heeft gezegd. In deze woorden en op deze manier op dit tijdstip.
Met een dikke laag distortion eroverheen.
Precies, dus we gaan dat nu niet kunnen analyseren uit dit beeld. Maar wel, dit waren wel de letterlijke woorden. En ik denk dan meteen, zou een Bart dit zeggen? Zou een Bart letterlijk zeggen, ik word hier wel onzeker van als je hoort dat mensen zeggen, het is een slechte mol? Ja, bijvoorbeeld. Of
ik het voelde, en dat is de, nu beledig ik dingen en dit kan je helemaal...
Ja, maar ik dacht dit ook. Ik dacht precies wat jij nu gaat zeggen.
Ik dacht dit ook.
Ik heb het idee dat überhaupt het hele woke zijn sinds corona is er niet meer zo'n ding. Volgens mij is het een vrouw.
Ja, precies. Dit dacht ik al. Ja, ik heb het zelf ook gedacht. Dit is een vrouwenbiecht. Maar ja, misschien is dat inderdaad heel erg ongeëmancipeerd om te denken.
En het punt was...
Waarom? Ik vind dat altijd... Dit is geen woke podcast. Maar vrouwen en mannen hebben toch gewoon andere eigenschappen.
Ja,
en
nee,
vrouwen
dan...
zijn nou eenmaal liever. En misschien ook iets sneller onzeker. Of tenminste, dat laten ze sneller zien. Mannen die houden gewoon langer een onterechte façade
precies,
voor
zijn
neus.
Ja, daar zit het hem denk ik in. Niet dat ik denk dat vrouwen onzekerder zijn. Maar dat als Gilles aan een vrouwelijke mol zou vragen, hoe voel je nu? Dat hij eerder zouden zeggen... Nou,
maar,
daar word ik best onzeker van dan een man.
Het punt is, ik zie Selim ook wel zo'n biecht geven. Juist omdat hij best wel wat stil en niet te peilen is. Dat hij in zo'n gesprek... Als mol is dat zwaar, hè? Dat je niet kan... Dat hij dan... Mm-hmm. Dat hij dan, ik zie Selim een soort open gaan tijdens zo'n dagboek en het even vertellen. Omdat hij juist probeert continu zo straight te zijn.
Ik dacht ook niet alleen, dit is de biecht van een vrouw. Want Selim zou inderdaad gewoon nog wel kunnen. Maar ik dacht ook... Dit is een biecht van een... De mol zegt wel, ik heb er echt alles aan gedaan en ik heb heel hard gewerkt. Maar tussen de regels door lees ik dat wat hij of zij steeds wil proberen, eigenlijk steeds ook niet lukt. En dat kan dan te maken hebben met bijvoorbeeld in de goede groep zitten al. Dat al heel erg op deze mol drukt.
Ja, ja, want Gilles zegt ook, je hebt gedaan wat je kon. Dus,
precies.
Dus stel
maar
dat inderdaad de mol bijvoorbeeld bij de sporters zit, dan heeft de mol daar zo onopvallend mogelijk, zo min mogelijk calorieën verbrand. Maar dat was het enige wat de mol op dat moment nog kon doen.
Ja.
En misschien
precies.
Inderdaad anderen gedemotiveerd door te zeggen, ach, dit halen we nooit. En, en zo min mogelijk rondjes maken op die fiets. Ja.
Tijd voor proef 3, denk ik, maar.
Dat denk ik wel. Er is in deze opdracht €4.000 te verdienen. Maar volgens mij heeft de productie hem niet eens vooraf nog meegerekend dat hij überhaupt verdiend zou kunnen worden. Want er waren ook 10 pasvragen in het spel. En volgens mij moeten we het eerst gewoon even een minuut hebben over hoe fantastisch deze opdracht überhaupt in de montage gedaan is. Hoe fantastisch die in elkaar zat. Dit was weer een meesterwerkje.
Ja, heerlijk. Jij zei al tijdens het kijken, Elge, oh, dit lijkt me zo leuk om te bedenken hoe je dit dan gaat monteren. Want het was natuurlijk echt een knap staaltje, niet chronologisch monteren.
Terwijl het toch heel goed te volgen was.
Ja,
dat was knap, hoor.
Ja, het was echt heel helder, de hele verhaallijn. En het viel me ook pas op.
Een gemiddelde Guy Ritchie film heeft zeg maar minder twist dan dit.
Nou ja, wat mij bijvoorbeeld later pas opviel, toen ik het voor de tweede keer keek, is dat ze ook op een hele subtiele manier halverwege de onderhandelingen de pasvragen pas laten zien dat er gekozen is voor pasvragen.
Ja.
Dus eerst zie je de keuze niet, dan zie je de eerste onderhandelingen. Dan pas word je als kijker verteld, hey, ze zijn voor de pasvragen gegaan, wat het dan in één keer nog op spanning zet. En dan weet je ineens een beetje meer wie er wel liegt, wie er niet liegt. Ja, ik vond het echt heel vet. En dan die vliegtuighangar, die locatie en dat ze daar dan zo social distancing proof meter afstand van elkaar zitten.
Ik werd er heel rustig van dat ze die afstand hadden. En toen dacht ik heel aan die tafel, dacht ik bij Doreen en Seel. Ga uit elkaar zitten. Je moet ook een verhoor op social distance afstand doen.
Ja, wat dacht je van die metro-scènes? Ik heb dus oprecht dat als ik nu tegenwoordig naar tv kijk en er hele drukke plekken zijn, dat ik daar helemaal angstig van word. Dat ik helemaal denk, nee, dit mag niet. Het kan niet. Hou afstand. Ga weg. Ga ik niet nu in de metro staan? Nee.
Maar nou, kijk, die opdracht, dat hebben we nu behandeld. Die was heel goed. Die was zelfs fantastisch. Maar hier, we kunnen er helemaal geen ene kloot uithalen.
Ik heb dus in mijn schema waarin ik plusje en minnetjes uitdeel, heb ik uiteindelijk 1 plusje uitgedeeld aan Doreen. Omdat die degene is die geïnitieerd heeft voor de pasvragen te gaan. Maar zelfs die is natuurlijk ook gewoon kandidatengedrag. En bij
ik zou ook voor de pasvraag gaan als kandidaat.
Ja. En elk plusje of minnetje wat ik daarna eventueel nog wilde zetten was, ja, maar dit is een kandidaat, kan ook dit, oh, zo.
Ja.
Maar ja, dan is nog de vraag, heeft de mol als die op de plek zou zitten van een van de vijf die moesten gaan springen, geweten wat er gekozen is. Want dan kun je natuurlijk veel, veel ontspannender daar zitten. Als je weet dat zij die pasvragen hebben gekozen.
Nou, daar is een interessante theorie over. Mag ik alvast heel even naar mijn aluhoedjes, blokjes springen?
Ja,
dit zat in Café de Mol. Ik heb het niet zelf gezien, maar we hebben het van heel veel mensen getipt gekregen. Dus dank jullie wel daarvoor. Kaat was daar te gast. Ik weet eigenlijk niet hoe tegenwoordig mensen te gast zijn. Ik denk net zoals Mark nu bij ons ingebeld of zo. Maar zij zei...
En ze zitten gewoon nog in Café de Mol, gewoon nog in dat kleine studiootje met 50 man plus oud-kandidaten.
Ik heb wel gezien dat de studio leeg is. Maar dus ze zullen haar wel ingebeld hebben of zo. Maakt ook, doet er ook helemaal niet toe. Wat haar was opgevallen is dat Gilles binnen met Dorien en Selim vraagt, waar spelen jullie voor? En daarna loopt hij naar buiten en dan spreekt hij de kandidaten toe. En dan zegt hij, Selim en Dorien hebben zo pas gekozen voor de inzet van deze opdracht. En haar theorie was, de theorie van Kaat in Café de Mol, is dat het codetaal was. Dat hij zou zeggen, zo pas als het pasvragen waren. En bijvoorbeeld zojuist of zo als het het geldbedrag was. Zodat de mol dat weet. Want ik denk dat het heel bepalend is voor wat je doet. Je wilt dat weten als mol. Als je als mol daar buiten zit, ja, dan word je volgens mij helemaal gek als je dat niet weet. Want dan weet je dus niet hoe je het spel moet gaan spelen. Zodra je weet dat het om pasvragen gaat, kan je gewoon alles laten gaan en kan je gewoon kandidaat zijn, want er is toch geen geld meer. Dus,
Eigenlijk, los dat klopt. Klopt helemaal. Maar aan de andere kant, wat je sowieso wil, ook al in de hele voorbereiding, als je bij die springende kandidaten zit, je wil ervoor zorgen, in principe, dat het mislukt. Dat het niet geraden wordt, want dan zit je op safe. Want als ze dan kiezen voor het geld, dan gaat dat niet naar de bot. En als ze voor de pasvraag kiezen, dan zijn de pasvragen voor jou en je springmatties. Ja. En dat maakt je als mol niet zoveel uit wie de pasvragen krijgen. Dus kun je nog kijken naar, wat gebeurt er nou bij die springers? Wie kiezen ze? En vooral Alina lijkt daar een soort van leidende rol te hebben genomen in de liegstrategie, viel
die,
mij op.
Die op zich wel goed was.
Die was heel goed.
Ik vond dat wel een goede strategie door gewoon te zeggen, we trekken één lijn. En je zag het ook, de drie dames waren niet te breken.
Ja, dat vond ik heel goed van die drie dames. Maar je kunt er als mol toch niet van uitgaan met kandidaten als Bart en Christian, dat iedereen zich daaraan houdt.
Nee.
Dat zou ik heel naïef vinden.
Nee, maar het is het minste wat je kan doen. Is in ieder geval zorgen dat er een waterdichte strategie is, waarbij je inderdaad gewoon afspreekt. En het is echt wel doordacht om te zeggen, we zijn allemaal als laatste gegaan. Iedereen is gegaan. Weet je, heel duidelijk, dit is de lijn. Die
daarom,
houden we oneindig vol.
Daarom vond ik het dus ook heel verdacht van Alina. Die krijgt de deal aangeboden en die pakt hem niet. Terwijl ik denk, ja, als kandidaat zou ik het doen. Want je ziet dus ook dat of het nou
nee,
waar is.
Nee, maar dat is dus niet altijd waar. Dat ben ik echt niet met je eens. Maar goed, maak eerst je verhaal af.
Nou ja, want je ziet zowel Christian als Bart allebei, of het nou waar is of niet, beweren dat zij die deal hebben aangenomen omdat welke keuze Dorien en Selim ook hadden gemaakt, dat het voor hen altijd goed uitpakt. Dus ze zijn akkoord gegaan met de deal omdat ze dachten, nou, als er inderdaad geld gekozen is, dan geef ik het goede antwoord. En dan hebben we 4000 euro. En als er geen geld gekozen is, dan heb ik pasvragen. Meer dan dat ik er had gehad als ja, het niet was gelukt.
Maar dan kun je de drie pakken en dan pak je er maar twee.
Ja, dat is een andere discussie. Nee, maar ik wil...
Ik ben het daar namelijk dus inderdaad niet mee eens. Want je ziet nu namelijk bij Christian, die doet die deal en die staat met lege handen. Dus je hebt op die manier nog steeds geen zekerheid. Terwijl als jullie je met z'n vijven aan die opdracht houden, dan heb je de zekerheid dat je allemaal twee pasvragen hebt. Dus de zekerheid bij, als je wel met z'n allen blijft liegen, wat niet gebeurt, want het is het spel De Mol. Mm-hmm. Maar de zekerheid die je dan hebt is veel groter dan nu. Want zij kunnen wel zeggen dat ze een deal afsluiten. Maar als Selim daarna tegen Gilles zegt in de eindpresentatie van die opdracht, ik pak er vijf en Dorien pakt er ook vijf. Ja, dat is
ja
leuk
ze
dat
mochten
je
zij natuurlijk
daar
helemaal zelf bepalen. Want ja,
ja
ze hadden
dus
ook een
kunt
deal met Christian en die zijn zo niet nagekomen.
Nee,
dus,
precies.
Hij
zat zonder pasvragen. Dus ja, ik ben het in dat geval niet helemaal met je eens. Overigens, veel binnengekomen ook op social media. Pasvragen is anders dan de jokers in Nederland. Zijn gewoon voor die aflevering.
Ja, die moet je. Daarom hebben ze dus ook allemaal ingezet. Nee, precies. Dus,
die gaan niet mee.
Want mensen zeiden al, waarom zou je er meteen vier in zetten? Je kan het er goed bewaren.
Mag niet anders.
Precies.
Ze zijn namelijk dunner, dus je kan ze niet in je tas stoppen, dan breken ze.
Ja, ik heb het
bullshit
even opgezocht. En ik zal het ook even aan jullie laten zien. Dan kloppen de feiten ook weer helemaal. Kunnen jullie het zien?
Ja,
ik
wat
zie
is dit?
Twee skypende mensen.
Ja, Kaat.
Oh, Kaat. Kaat, ja, kijk. Nou, gelukkig. Dat is heel verantwoord.
Even de livestream opgezocht, of hoe heet dat ding? De terugkijkunit, ja. Knijter. Ze zitten thuis.
Maar ja, maar precies dit wat wij nu bespreken, Mark, dat is het lastige van deze opdracht. Want ja, ik denk dus iets bedacht te hebben. Oh, maar als mol zou je, of als kandidaat zou je die deal aangaan. Dan zeg jij weer iets waarvan ik denk, oh ja, dat is inderdaad ook wel zo. Maar ja, het is ook weer naïef om te denken dat niemand gaat buigen. Nou ja, Christian die denkt echt dat... Nou, ik weet het gewoon niet!
Ik ook niet.
Sorry voor het oversturen van deze podcast, maar ik ben een beetje in de war.
Nee, weet het ook niet!
Alina is wel de enige die op de vraag, wat hebben jullie in die envelop, wat denk jij dat er in die envelop zit, pasvragen zegt. De rest is allemaal, of speelt naïef, of is naïef en denkt dat ze dat werk voor het geld hebben gekozen. Sukkels.
Dan zat deze opdracht op. Elger, zeg even voor hoeveel geld.
Nee, maar jij was nog verbaasd dat Bart uiteindelijk voor maar twee pasvragen gaat.
Dat vind ik echt heel raar. Waarom heeft Bart daar gezegd, ik pak een pasvraag minder?
Ik heb een theorietje.
Okay. Hij is de mol. Dat zou een goede theorie zijn, want dat maakt je allemaal niet uit. En dan kun je een beetje een goede sier maken en is het allemaal prima. Of is het omdat je denkt dat er iemand anders ook de deal aan het sluiten is?
Ja, ik denk dat Bart... aan het einde zie je, ik weet niet of dat helemaal montage is. Volgens mij is het deels gemonteerd dat Christian en Bart echt aan het einde zo vaak gewisseld worden. Volgens mij is dat niet zo. Zijn die gesprekjes opgeknipt? Maar het komt er in ieder geval op neer dat aan het einde hebben ze die drie dames links laten liggen en halen ze alleen Bart en Christian nog maar naar hun toe. En Bart is slim genoeg om te bedenken, oké, ik ben vast niet de enige die een opening heeft gegeven naar een deal. En ik wil er zeker van zijn dat ik de deal krijg. En waarschijnlijk hebben ze iedereen dezelfde deal aangeboden. Dat geeft Selim ook een soort van toe. En dan denkt hij, nou ja, om er zeker van te zijn dat ik het krijg, wil ik wel twee pasvragen. Dat dan de uitkomst voor hem hetzelfde is als wanneer ze het foute antwoord hadden gegeven, is niet waar. Kijk, als ze het foute antwoord hadden gegeven, dan krijgt iedereen twee pasvragen. En dan staat hij gelijk met iedereen. Nu zijn er maar twee andere kandidaten die pasvragen hebben. Dus staat hij een soort van op de derde plek in de voordelen. Dus voor hem is dit wel gunstiger dan wanneer die vijf mensen buiten de hangar allemaal twee pasvragen hadden gekregen.
Ja.
Maar goed, dit is mijn... theorie, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Dat is het hele probleem van dit programma. Anders hadden we het al geweten.
Dat zou veel schelen, hè?
Ja.
Ik heb wel een klein verzoek. Ik weet dat het allemaal opgenomen is, maar het zou fijn zijn, überhaupt, voor de volgende aflevering. Weet je, het is leuke tv. We hebben echt genoten allemaal van deze opdrachten.
Leuke tv. Dit is het beste wat tv te bieden heeft.
Oké, dit is een van de beste dingen die er op tv is. Ik vind op dit moment ook het journaal heel belangrijk. Maar wat ik wilde zeggen is, volgende keer iets minder dubbele lagen en twist, zodat we gewoon kunnen toeschrijven dat iemand een actie doet, dan is het mollengedrag of kandidatengedrag.
Nee. Nee, dit is toch fantastisch, jongens. Ik heb echt veel liever dit dan dat we in aflevering 4 zeggen, nou, dit is hem, de groetjes. Nee, dit is veel beter.
Zullen we dan maar naar...
Nee, je moet nog even zeggen hoeveel er is opgehaald. Anders dan gaat het niet...
Gaat het niet goed in ons hoofd.
Ja, maar er is niks binnengekomen.
Ja,
helemaal,
dat was het. Dankjewel.
0,0. Dankjewel,
ja, de pot die blijft staan op €16.645. En als je nu naar Griekenland gaat, niemand op straat daar, vliegt het nog steeds tussen de bergen door.
Mooi. Ja, ik stelde de vraag toen straks al en ik zou hem na drie proeven weer stellen. Is dit alleen een goede groep of ook een slechte mol?
Nou, als ik het fout heb, is het een hele slechte mol. Als ik het goed heb, is het een hele goede mol. Ja, nee, ik vind dat, wat Elger net al zei, ik vind dat in deze fase echt moeilijk te bepalen. Omdat ik niet zo goed weet wat er nou precies misgaat in de acties van de mol. En of dat te wijten is aan het gedrag van de mol, omdat de mol het niet goed genoeg doet. Of dat het te danken is aan dat die groep gewoon slim is.
Ik denk dat de mol echt last heeft van hele oprechte kandidaten als Christian. Maar ook van bijna onvoorspelbare kandidaten als Bart. Als dat niet de mol zou zijn, want je weet het nooit. Ik denk dat het is echt een lastige groep. Hij is ook niet te sturen bijna. Dat zie je ook weer wel.
Ja, die doos van Pandora hadden ze waarschijnlijk ook verwacht dat die wel open ging. Die ging dan weer niet open.
Het is een hele moeilijke groep om volgens mij als mol ook te manipuleren. Omdat er altijd wel iemand is die zijn eigen pad trekt. Die toch gewoon vol en eerlijk gaat. Of denkt, ik speel gewoon echt compleet in mijn eigen belang. Het is best lastig. Maar het zal ook wel te maken hebben dan met het type mol wat er is. Want als je mol hebt die om wat waarin ook altijd in de sleutelposities terechtkomt, ja, dan moeten meer te mollen zijn. En dat heb ik het idee, dat de mol te weinig in de juiste positie zit om te mollen.
Dat of denk ik eigenlijk
altijd
ook.
Een kandidaat ernaast heeft zitten die gewoon te sterk is.
Ja. Nou moest ik aan deze vraag denken, omdat Shiel op een gegeven moment in zijn praatje zegt bijna 60.000 euro, 58.000 en een beetje of zo.
53.000. Tot nu toe.
Ja, nou ja.
Ja, veel geld.
En hij zegt ja, en er is maar tot nu toe 16.000 opgehaald. En toen dacht ik, ja, maar als je daar die 10.000 van Bart bij optelt, dan is dat 26 en dan is gewoon de helft van het geld opgehaald. Dat is echt heel veel.
Ja. Ja, en dan kom je weer terug bij die hoe behandel je de eerste opdrachten, want hoe stond de pot in de min? Mag je dan als mol geld verdienen? Of is dat... En dat, ja, dat is een discussie, daar komen we ook niet uit. Dus,
zullen we gewoon even een test maken en iemand naar huis sturen?
Ja. Nou, Laura, doei.
bij die test.
Oh ja, jullie gaan weer mierenneuken wat allemaal zijn.
Ik heb deze keer op verzoek van Mark niet meegeschreven en niet opgelet.
Ik heb wel een beetje opgelet, maar het ging echt alleen maar over wat er nog was gebeurd en wie had genaaid. En ze waren ook natuurlijk in een staat van complete wat een naaistreek van Bart nog. Mm-hmm. Die hele laatste opdracht vind ik heel lekker. Die zorgt ervoor dat die groep ook iets onderling echt een beetje op scherp is gaan staan.
Nou ja, Christian zei letterlijk, het zorgt er ook voor dat mensen straks individuelere keuzes gaan maken. Ja. Want die zei letterlijk, ja, ik heb nog nooit voor een vrijstelling gekozen. Ik heb 0 euro geboden in de eerste, voordat het begon. En ik heb nu weer niet voor pasvragen gekozen. Dus godverdomme, de volgende keer grijp ik het.
Maar het is perfect om dit op dag 10 te doen. Echt letterlijk halverwege de reis. Je beïnvloedt echt de rest van de reis met één opdracht. En dit is natuurlijk de uitkomst waar ze de makers eigenlijk bijna op gehoopt hebben dat het zou gebeuren.
Dat denk ik ook wel. Je stopt ook niet voor niks 10 pasvragen daarin. Dat zijn er voldoende om mensen voor pasvragen te laten kiezen.
Ja. Hé, maar jammer hè, dat Stien in huis is.
Ach, jammer. Nou, ik vond het eigenlijk wel fijn, want er ging eigenlijk voor het eerst iemand naar huis die ik nog wel een beetje verdacht.
Ja,
jij had haar al een beetje afgeschreven volgens mij, maar ik had nog wel een soort van... En het was met terugkijken ook heerlijk om niet meer rekening te houden met alles wat zij zegt en doet. Want ja, het was toch wel verhelderend.
Wat we weten wel van Laura is dat ze nog gespreid heeft. Dat is eigenlijk het enige wat duidelijk naar voren kwam uit de biecht, is dat ze zei dat er niemand niet verdacht is, dat iedereen verdacht was.
Ja, nee, maar ze heeft niet gespreid. Er staat een extra video op 4.be... Met...
Hoe? Als je denkt...
Het is namelijk niet gelukt. Dus dit is dat verhaal is opgenomen waarschijnlijk voordat ze de test heeft ingevuld. En toen ging ze de test invullen en ze vertelt dat het hele moeilijke vragen waren deze keer. En dat ze nog heeft geprobeerd te spreiden, maar het is niet gelukt. Dus ze heeft te veel op één persoon ingevuld.
Hoe kun je nou... Dan heb je per ongeluk alles op dezelfde persoon ingevuld.
Wat ik me kan voorstellen is dat...
Op zichzelf ook, denk ik.
Als zij zeggen dat het hele moeilijke vragen zijn... Dan zijn het, en de vragen die je in beeld zag, waren vragen als... wat heeft de mol gedaan? Had hij een golfstick op zijn hoofd? Of had hij een verrekijker op zijn ogen? En dat weet je wel. Dus het zijn niet die inhoudelijke vragen over die opdrachten. Dus dan zijn het waarschijnlijk of vragen... wat at de mol bij het ontbijt? En als hoeveelste stapte de mol in de bus? Daarvan weten we in ieder geval in Nederland dat soort vragen erin zitten... Of het zijn meer persoonlijke vragen. Daarvan weten we ook dat ze erin zitten. Dus welke krant leest de mol? Hoeveel huisdieren heeft de mol? Dat soort dingen. En ik kan me voorstellen dat als je dat gewoon alleen maar weet... van degene die jij als hoofdverdachte hebt... dat je steeds maar weer een vraag op die hoofdverdachte invult... en dan hoopt dat je de volgende vraag wel weet van jouw submol... maar dat je dat steeds niet weet.
Oké.
Maar goed, dat heeft ze in ieder geval in die extra ding gezegd. Dus ze is net als Els eruit gevlogen... omdat ze toch te veel op één iemand heeft gezeten. Moet je gewoon niet doen.
Nee, helaas.
En ze had natuurlijk geen pasvraag, hè? Dat was natuurlijk ook niet echt in de voordeel.
Dan is het denk ik tijd om, nadat wij hier uitgebreid over deze aflevering hebben gesproken... en terecht, daar zat veel in... om ook naar jouw input te gaan kijken en te gaan luisteren vooral. Nou ja, eerst gaat Elger de namen van onze nieuwe patrons voorlezen.
Ja, we hebben, ondanks dat het tijden van crisis zijn... toch gewoon mensen die denken, nou, Trust Nobody, die willen we steunen. En daar zijn we heel blij mee. Lotte Lutkenhaus, dankjewel. Maarten bedankt. En ook Roelof Juffermans, dank voor je steun. Zijn we heel blij mee. De stickers en het hotline nummer komen je kant op.
Ja, je kunt ons nog altijd vrijwillig steunen. Trustnobody.nl of .be en dan het kopje steun ons. Of patreon.com/trustnobody.
En even een dingetje. De puzzel, de Trust Nobody puzzel, is best wel moeilijk, want hij is heel groen. Dus je bent er echt even mee bezig. Is echt perfect als je thuis in isolatie zit. Dus als je betrommelt, krijg je een puzzel bij $10. Dat is echt, nee, maar serieus. Ik heb echt mensen gehoord die ermee aan de slag zijn gegaan. Omdat ze dachten, nou, ik heb nu echt niks zitten doen. Nu ga ik dan maar die puzzel van Trust Nobody zitten maken.
Die lag er al een half jaar, maar nu toch eindelijk.
Zal ik eens iets doms vertellen?
Ja,
ik heb de puzzel natuurlijk zelf ook. Ik wilde hem, denk ik, 3 weken geleden, een beetje aan het begin van deze quarantaine, wilde ik hem gaan maken. En uiteindelijk was hij bijna klaar. En toen miste ik nog 3 stukjes. En toen dacht ik, hoe kan dat nou dat ik 3 stukjes mis? Waar heb ik die 3 stukjes nou gelaten? Kijk, en wij hebben die puzzels, die hebben wij natuurlijk, nou ja, een half jaar geleden, denk ik, laten drukken of zo, Nelleke.
Ja, misschien nog wel langer.
Jij bent daar toen mee bezig geweest. En toen heb ik er al eentje mee naar huis genomen. Weet je waar die 3 stukjes lagen?
Nou,
onder een van de tafelpoten van mijn bureau.
Die wiebelde zeker.
Die wiebelde. En nu, ik kan het wel, ja, daar heb je voor beeld, voor audio heb je er helemaal niks aan. Inmiddels heb ik die 3 stukjes weer onder de tafelpoot vandaan gehaald. En ligt er een stukje plint. Want oh, ja. Anders, kijk, op beeld.
Oh ja, nu ga je helemaal in de weer.
Ja, dit beweegt gewoon heel erg. Dus ja, die stukjes was ik gewoon kwijt. Maar die lagen onder de tafelpoot.
Een ding dus, als je een wiebelend bureau hebt, en dat is lastig, ja, als je nu thuis werkt, aan je bureau thuis, ja. Dan kun je ook gewoon ondersteunen en dan krijg je een bureau rechthout ding, unit.
Ja, stukjes, mooi toch? Ja, chill. Echt gelachen toen. En toen ik ze uiteindelijk vond.
Precies, snelle berekeningen leert dat je tot een hoogteverschil van denk toch een centimeter of 15 kan overbruggen met een stapeltje stukjes. Dus ook hele scheve tafels met afgekrakte poten kun je redden met de Trust Nobody puzzel.
Ja, je krijgt ook bij goedkopere deelnames natuurlijk gewoon dingen. Bijvoorbeeld het nummer van onze hotline. Elke noemde het net al heel even. Daar kun je dan berichtjes naartoe sturen. Het liefst natuurlijk spraakberichtjes.
Yes, en dat is onder andere door Sharon gedaan.
Hey, Trust Nobody. Hier weer een wilde theorie van mij. Maar ik kon het eigenlijk niet loslaten. Gilles zei steeds dat de mol te vinden is tussen 4 en 6... Dat sloeg natuurlijk in de aflevering op de kist. Maar misschien moeten we het wel wat letterlijker nemen. Is de mol te vinden tussen 4 en 6? Ik heb het Griekse alfabet nagekeken. En tussen 4 en 6 komt natuurlijk 5. De 5e letter is de epsilon. Nou, dat wordt een beetje wiskundig en een beetje met statistieken. Kan ik niet zo gauw linken aan een kandidaat. Maar misschien moeten we wel kijken naar de 5e op de groepsfoto. Of de 5e shot in de eliminatie. Ik weet het niet, maar ik ga proberen erachter te komen. Groetjes.
Ja, en ze appte ons hierna ook nog dat het 5e kaartje wat Gilles uit de envelop trekt Alina is. Dus dat zou ook nog kunnen. De mol is te vinden tussen 4 en 6 bij nummer 5.
Interessante theorie wel.
Ja. Zeker, maar het kan op dit moment nog net te veel betekenen om concreet te worden. Maar de gedachtegang vind ik heel vet.
Ja, want het zou echt wel een subtiele, vind ik, de mol-stijl-achtige hint zijn van, hé, ik heb het gezegd, tussen 4 en 6.
Het is heel erg de mol-hint dat iets. Het is toch letterlijk gezegd, dat hebben ze vaker gedaan als hint. Alleen, het is heel moeilijk te achterhalen hier ook. Ja, wat betekent het dan, die 5?
Ja, de 5e in de leader. Nou, de leader wisselt elke week, dus dat zit er ook niet in. Of is het inderdaad de 5e, die 5e kandidaat die voorgesteld wordt in de eerste aflevering?
De 5e afvaller.
Ja, die is denk ik de mol, ja.
Nou, dat gaan we volgende week zien. Hebben we nog meer?
Ja, zeker. Luc, die heeft een vraag voor ons.
Hoe denken jullie hoe de laatste aflevering nou zou lopen? Want in de coronatijden kunnen ze eigenlijk niet bij elkaar komen. Want als je kijkt naar vorige seizoenen, wordt de laatste aflevering altijd opgenomen tussen aflevering 7 en 8. De aflevering tussen de finale en de halve finale. Maar dat zou nou niet kunnen, omdat je niet bij elkaar mag komen. Ja, ik weet de regels niet in België. Maar hoe denken jullie dat ze dat nou gaan aanpakken?
Ik denk sowieso, als je kijkt naar ieder seizoen, dan is het echt een reunie waarin Flink omarmd wordt. En hoe is het? Want ze mogen elkaar dus echt niet zien en contacten gedurende de hele periode na de opname. Ze mogen absoluut geen contact hebben. Dus dat is echt een reunie. Ja, dat is natuurlijk heel lastig dat ze überhaupt dan niet even echt kunnen reunieën. Maar dat is op zich verder op te vangen. Nou, we weten, we moeten afstand houden. Dus we doen het even met zwaaien naar elkaar. We kunnen wel kletsen. Punt is, mag je inderdaad bij elkaar gaan zitten? Media tot nu toe in België is volgens mij ook wel een soort van cruciaal beroep. Net zoals in Nederland. Zou je dat dan kunnen bijna een beetje gebruiken voor de mol? Misschien wel. Ga je dat doen? Ja, het is lastig. Ik denk dat het wel in ieder geval puur juridisch zou mogen, of je het wil en gaat doen.
Nee, dat is dus niet helemaal. Dat is in ieder geval in Nederland is dat niet zo. Ik werk in de media in Nederland. En dus ik moet ook gewoon nog naar mijn werk toe en in de studio zitten voor de
radio.
Waar
ben je dan?
Ik ben nu gewoon thuis in Eindhoven.
Ja, maar waarom? Je gaat wel naar de radio in de studio, maar niet naar je podcastvrienden naar de studio.
En wij zijn iets minder vitaal.
Weet je wij zijn mensen thuis aan het helpen om door de quarantaine heen te komen op het moment. Door de thuisisolatie.
Dit kan wel op afstand en dat kan echt niet op afstand. Nee, en daar zijn ook veel meer maatregelen getroffen. Schermen tussen iedereen in, desinfectiemiddel. Wordt echt heel veel maatregelen getroffen. Zeker waar ik werk, in ieder geval bij de NPO. En de bedoeling is wel echt niet om met zo'n grote groep allemaal in beeld te gaan zitten. Ook niet anderhalve meter van elkaar. Dus dat kan helemaal niet. Nou is het in België zo dat wij nemen dit op 31 maart. Vandaag zijn in Nederland maatregelen aangekondigd die tot 28 april duren. Op zijn minst. En voor sommige zaken zoals vergunningsverlenend de groepswerk, zoals bijvoorbeeld het betaald voetbal, zelfs 1 juni. Maar in België ligt de grens nu nog op 19 april. Dus hier is zo moeilijk iets over te zeggen tot het 19, of ja, dat zullen ze ongetwijfeld iets eerder bekendmaken, tot het 13 april is geweest. Maar ik zou er niet van uitgaan dat ze in de studio gaan zitten, hoor.
Nee, ik zou dat ook een raar signaal vinden. Als je je burgers oproept om thuis te blijven. Blijf je nu kot, is het in België. Ja, dan ga je niet leuk met Gilles de Koster en 10 kandidaten aan een copieus diner met veel wijn zitten terugblikken naar een fantastisch avontuur. Nou, denk ik wel dat ze bij de Mol creatief genoeg zijn om daar iets tofs op te verzinnen. Of dat nou die dinerschermen zijn van vorige aflevering, vorig seizoen, die ze dan weer van zolder halen. Of bij mensen thuis langs gaan. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze gaan doen.
In ieder geval niet zo zijn zoals ze het hebben bedacht.
Nee, je wil wel de reactie hebben en zo natuurlijk.
Van dat ze zien wie de mol is.
Ja,
en,
want
ja.
Tot de finalisten, die weten. Dat het wordt gewoon daar op locatie gefilmd. We krijgen het ook gewoon meteen in aflevering 8 te zien. In ieder geval normaal gesproken. Maar de rest van de kandidaten, de andere 7, weten het gewoon echt niet tot het moment dat ze de reunie hebben.
Ja.
Dus je wil die reactie en zo. Wil je echt wel. En het is wel. Het leuke aan de reunie is, vind ik ook tv-technisch, dat ze elkaar weer zien. Het is zo'n leuke. Het is zo'n lieve tv. Daardoor
maar
ook.
Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee.
Sorry.
Leuke en lieve kut, tv weegt net even niet op tegen een paar honderd doden.
Ik vind corona gewoon kut. Mag ik het bij deze zeggen?
Ja, dat is,
het ook.
Ik denk dat weet niemand dat thuis ook zit die denkt, yes, corona. Nee, woehoe,
ik weet dat ook kinderen luisteren, maar toch gewoon corona is kut.
Ja, ja, en alle gevolgen van die, maar we moeten er even doorheen. Het is niet anders.
Nou, zullen we dan nog naar een audio-appje van Willem?
Nou, heel snel.
Hoi, Trust Nobody. Hier Willem. Wat me opviel was dat jullie vorige week kozen voor de 2 jonge vrouwen als mol, Jolien en Alina. Terwijl de mol vorig jaar ook al een jonge vrouw was, namelijk Elisabeth. En ik heb altijd een beetje de theorie dat ze niet 2 jaar achter elkaar voor eenzelfde soort persoon als mol kiezen. Dus vandaar dat ik niet zo heel erg geneigd ben om deze 2 als verdachte aan te merken. Maar ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden.
Ja, ik geloof niet zo in die theorie als ik heel eerlijk ben.
Nee, ja, tuurlijk, je wil een beetje diversiteit houden, maar het is echt niet zo dat je niet 2 achter elkaar een vrouw die onder de 40 is kan doen. Elisabeth was ook echt alweer een stuk ouder, die was ook al moeder, et cetera. Jolien en Lina zijn echt nog jong.
Ja, precies.
Dus echt wel verschil en ook volgens mij in karakter wel. Tot nu toe in België hebben ze wel een soort man-vrouw
wisseling.
Misschien
ding
dan
gedaan.
Nu dan man. Ja. Je weet het niet. Maar het is zeker geen regel. En je gaat niet 5 seizoenen achter elkaar hetzelfde soort mol doen. Dan wordt het niet leuker van. Maar nu gewoon weer een jonge vrouw. Ik zie echt nul reden om dat niet te doen.
Maar zelfs al is het wel precies hetzelfde type. Dorien valt nu qua leeftijd ongeveer, denk ik, in de categorie van Elisabeth.
Nee, Dorien is nog maar 28.
Is ook jong inderdaad.
Ja, die komt wat ouder op mij over steeds.
Ja, klopt, maar dat is dus niet. Maar
nee, maar stel er zou nu een vrouw in zitten die dezelfde leeftijd had, maar die heel anders is. Het gaat meer om het type mens dan om de leeftijd of de seksen.
Ja, en ik denk dat ook doordat het een heel ander seizoen was, doordat de mol nog niet van tevoren gekozen was, vind ik dit gewoon al heel anders gaan. Of het nou Jolien of Alina of wie het dan ook is, denk ik niet. Oh ja, dat is hetzelfde soort mol als Elisabeth, die molt op dezelfde manier of die pakt dat op dezelfde manier aan. Dat zou ik ook, daar zou ik het ook niet op willen afketsen. Dat ik denk, het moet weer een man zijn. Of iemand als Bart is zo anders dan wat het tot nu toe de mol is geweest, dan zal Bart het wel zijn. Dat lijkt me ook niet echt een hele duurzame strategie. Zelfs als onze nieuwslezerstrategie. Hè? Het zou nooit een nieuwslezer zijn. Never, nooit niet. Nou.
Nee, maar die heb ik aangepast op het zal nooit een NOS-nieuwslezer zijn.
En toen had ik het. Het is altijd iemand in de media. Het is nooit een muzikant. Nou, dat kan ook in de prullenbak.
In Nederland is inderdaad elke theorie die er al is overboord gegooid. In België hebben we niet zo'n theorie ook qua mensen die het niet kunnen zijn qua beroep of zo. Dus er zou gewoon iemand met een wat heeft ze, een sauna of een schoonheid? Een sauna uitbaat zou het kunnen zijn. Of een student. Kan allemaal. We gaan het over 4 weken zeker weten. En tot die tijd denk ik zeker niet.
Over de sauna-uitbaatster, Dorien, is nog wel wat binnengekomen ook via de mail. Julian stuurt naar mol@trustnobody.be. Hey Elger, Nelleke en Mark, allereerst super toffe podcast. Ik luister iedere week met veel plezier. In aflevering 4 heb ik gezien. Ik heb aflevering 4 gezien en daar vielen me een paar dingen op. Hij vond Dorien namelijk ontzettend aanwezig. Ze zat elke keer op de sleutelpositie en wanneer ze vertelt wie ze verdacht, viel op dat zij zegt, Selim koos heel snel voor de pasvragen. Maar dat klopt niet, want dat was zij. En ook bij de eerste opdracht met het golven geeft ze aan het begin al een klein tikje, terwijl er gezegd is om heel even te wachten. Ik vond haar vrij verdacht in deze aflevering en ik ben benieuwd naar jullie mening.
Ja, waar ik altijd een beetje huiverig voor ben, is als dingen zo duidelijk in de montage zitten. En helemaal aan het einde, voordat ze naar de eliminatie gingen, zag je heel duidelijk dat Dorien zegt, ik vond Selim zo verdacht. Die ging meteen voor de pasvragen. En dan zie je het fragment. En in dat fragment zie je inderdaad dat het Dorien is die zegt, ik zou voor de pasvragen gaan. Dat was vorige week met Lar, dat erin zat dat zij dat bordje voorbij liep. Dat werd gezegd door kandidaat. Zag je nog een keer dat ze dat bordje voorbij liep. Dus toen ging Lor ging eruit. De week daarvoor was het met Els. Ach, Els was zo onhandig. Ik heb Els 15 keer dat glas kapot zien gooien. Nou, toen ging Els naar huis. Dus ik denk eigenlijk dat Dorien gewoon naar huis gaat. Nee, maar wat daar natuurlijk gebeurt, is iemand moet als eerste een voorstel doen. En dit hebben we vorige week ook gezegd. Eigenlijk is het interessanter wie er vervolgens meegaat in dat voorstel. Want misschien durf je als mol wel helemaal niet uit te spreken dat je voor pasvragen wil gaan. Maar Selim wil wel mee. Die zegt meteen, Dorien zegt, ik zou voor pasvragen gaan. Dan zegt Selim, oké, dan gaan we voor pasvragen. Dat is lekker makkelijk. Kan je de schuld op Dorien afschuiven. Maar Dorien heeft het blijkbaar dus wel gemerkt dat Selim niet tegensputterde. Maar goed, elke kandidaat was toch voor pasvragen gegaan?
Tuurlijk.
Ja.
Dat denk ik ook.
Voordat
we zo meteen echt naar een fantastisch mailtje van KL gaan, het zou zomaar ook in je aluhoedjesblokje kunnen passen, Nelleke.
Ik ben benieuwd.
Eerst nog een mail van Marijke.
Ja, jezus, wat een teaser.
Ja.
Oké.
Hoi, hoi. Ik luister steeds met veel plezier naar jullie en al jullie ongein over de bol. Ik luister graag voor het slapen gaan. En het grappige vind ik ook dat, ondanks al jullie drukke geklets, ik toch binnen 10 minuten in slaap val.
Ben je nu weer wakker, Marijke? Wakker worden?
Ja. Nou ja, het eindigt positief hoor. Wat ze zegt, dat betekent dat ik elke keer weer opnieuw ergens halverwege kan beginnen. Op deze manier ben ik dagen zoet met jullie. Een hele gekke smiley die er op het telefoon vast wel goed uitziet. En daarna top met een uitroepteken. Dus zij is blij.
Nou,
ja, en ik zei het al, dan het mailtje van Gael. En die is goed aan het pluizen geweest. En misschien is het zelfs wel goed als jullie hem er zo meteen heel even bijpakken ook. Want dan kun je het zelf zien.
Okay.
Hij of zij, weet ik eigenlijk niet, Gael, is op zoek gegaan in de promo. En in de promo zie je hoe de mol zijn of haar kap afdoet. De monnikenkap, of hoe heet zo'n ding? Hoe heet zo'n ding nou?
De habijt.
Habijt. Dat woord zocht ik. De habijt afzet. Nou is het zo dat net voordat je ziet wie het is, komt er dan een ander shot. Maar in de voorstelfilmpjes zie je ook hoe alle kandidaten hun kappen afdoen. En hij is die shots gaan vergelijken. En wat blijkt nou? Dat shot van de mol in die promo is precies hetzelfde shot. En ik heb het vergeleken als het shot met Bart. Alleen dat shot met Bart is in het voorstelfilmpje wat uitgezoomder. Maar de mouwplooi is hetzelfde. De hoedplooien zijn hetzelfde. De stand van de vingers zijn hetzelfde. Alleen het is iets ingezoomd.
Okay.
En dat klopt echt.
Ja, ik zie het.
Ik ben gewoon even stil.
Ja. Ja, ze hebben inderdaad een deel bij het gezicht het iets verduisterd.
Ja.
Zodat je niet per ongeluk toch ziet wie het is. Maar inderdaad, op zijn schouders zijn de plooien precies hetzelfde.
En voor mijn gevoel komt het iets meer van een zijkant, maar dat is niet echt. Nee, het is vooral gewoon ingezoomd.
Laten we het even op zijn makers benaderen. Stel je maakt het programma...
Nee, wacht heel even. Stel je wil nu meekijken met waar wij het over hebben. Check dan heel even snel de show notes.
Ja, op trustnobody.be, als je dan op deze aflevering klikt, dan zie je ook waar wij het nu over hebben. Dat praat wat makkelijker.
Ja, precies. Dan kun je ook inderdaad zien waar we het over hebben. Nelleke, die houdt dat altijd fantastisch bij.
Goed, hè, jongens.
Dat klopt. Ik geef je een compliment. Dan moet je niet zelf... Dan trek ik mijn compliment weer in.
Oké, nou, dan geef ik hem aan mezelf. Nee, ga verder.
Dat is het. Dit klopt gewoon 100% precies.
Ja, maar als maker... je kan op die manier een hint doen. Lijkt me logisch. Je laat gewoon eerlijk de mol zien. Misschien dat iemand het achterhaalt.
Zijn we het erover eens dat het hetzelfde
is? Ja, absoluut. Ik zit nu nog een keer naar al die andere foto's. Ik zal ook alle foto's erbij zetten. Zodat je kan zien dat die andere kandidaten er echt anders uitzien.
Ja, precies. Ja.
Maar je kan het dus gewoon eerlijk laten zien. Maar de kans dat het ontdekt is zo vrij groot. En wil je dat?
Bij deze.
Maar anders, als je dat niet wil doen... Kies je dan het shot van een andere random kandidaat? Nee, dan maak je even nog een los shot van iemand met een habijt. Ik vind het een heel rare actie om van een niet-mol kandidaat dat shot te gebruiken.
Dus jij zegt, het moet wel de mol zijn, want anders ga je niet van een random kandidaat...
Ja, maar niks moet. Maar ik zou het als maken heel raar vinden om dat zo te doen.
Nou, dan zijn we er toch uit. Het is Bart.
Maar ik ga niet op basis hiervan nu...
Oh, dat dan... Ik moet de hele tijd op zoek naar hints. Nou heeft Kael voor ons de hint gevonden. En dan wil je er niet aan.
Ik ga niks...
Ik wil er ook nog niet helemaal aan, hoor.
Nee, ik ga zo ik meteen ook, niet, ook maar... gewoon geen voorspelling doen wie de mol is. Ik stop er gewoon mee.
Zo makkelijk kom
je
niet vanaf.
Nee, ik ga het niet meer doen. Heb jij nog andere alihoedjes dingen, Nelleke?
Heb ik. Maar die verwijzen weer naar iedereen. Dus...
Fijn.
En... Ik heb een beetje op het wereldwijde web zitten speuren. En ik heb dan wel wat dingen gevonden. Maar nog niet iets waarvan ik denk... Oh, wauw, dit is hem. Ten eerste, wat ik heel vaak voorbij zag komen...
Ten eerste is het Albarto.
Ja, precies. En ten tweede, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Maar een van onze luisteraars, toen we hiermee begonnen... in aflevering 1 of zo was dat... Die Tom, heet hij, die heeft nog een heel voiceberichtje ingesproken over... Die is zo fan, die weet ook waarom de bel het niet doet. Hoe dat ooit is ontstaan.
Oh, dat was niet vanaf aflevering 1 zo?
Nee, er is dus ooit een aflevering geweest waarin de bel kapot ging. Of zo.
Nee!
Ja, goed. Maar dat terzijde. Wat ik dus heel vaak voorbij zag komen op heel veel verschillende platformen.
Maar ik weet dit ook, hè? Even tussendoor. Jij...
Ja, zeker.
Nee, zie je? Dat wist je.
Maar dan wordt dit een hele andere podcast.
Die podcast komt er nog.
We maken wel een extra aflevering over Samson en Gert, aangezien we toch in quarantaine zitten.
Hij moest ook nog een Bassie en Adriaan podcast maken samen met Rob. Dus,
wordt gezellig.
Die houdt van Robin. Nou goed, dat is weer een ander verhaal. Back to de alihoedjes. De ober die Bart en Dorien serveert, heeft een tatoeage in zijn nek. En dat is Arabisch. En volgens sommige mensen staat daar Bart in het Arabisch.
Ja, daar kies je, even, keer, de, sorry, kies je even de ober op uit. Dat hij een Arabische tattoo met Bart heeft, jongens.
Ja, ik vind dit soort dingen ook. Dat ik denk, wat? Zou die ober nou echt een tattoo hebben laten zetten met de naam van de mol?
Of een nep tattoo?
Ja, nee, het zag er wel heel echt uit. Dus eigenlijk denk ik daar meteen al van... Ja, je zoekt inderdaad niet. Je gaat niet een of andere casting call houden met. We zijn op zoek naar iemand die in het Arabisch Bart in zijn nek getatoeëerd is. Er zijn ook verschillende mensen die erop hebben gereageerd met. Ja, ik kan ook Arabisch en het is niet helemaal eenduidig Bart. Dit hadden we natuurlijk in China ook al. Dat die talen zijn niet zo één. Het is niet alsof daar dan, zeg maar. Dat het heel letterlijk te vertalen is. Iemand zei ook de leestekens missen. En dat is vaak heel bepalend voor wat een woord betekent. Dus ik weet het niet. Ik denk eigenlijk niet dat de ober de naam van de mol in zijn nek getatoeëerd staat.
Bij deze wil ik hem afserveren.
Nou, dan heb ik er nog
één.
Snap
je hem? Ja, ober, oh ja. Oh. Ja? Ja. Heb je hem?
Nou, nee,
oké. Okay.
Ik heb nog een hint naar Bart.
Oh.
Gevonden op het wieisdemol.be forum van Skellis9425. Die zegt...
Want Skellis9244 was al bezet.
Ja, precies.
ja. 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 Ja, het zou kunnen.
Dan moet je wel.
Ja.
Ja.
Goed. Bart is advocaat. En die Skellis die dacht... dit is natuurlijk een Grieks seizoen. En de Griekse godin voor de rechtspraak, dat is Themis. En Themis wordt, die Griekse goden worden altijd met dingen afgebeeld. Hè? Iedereen heeft al zijn eigen spullen altijd om zich heen staan op al die beelden. En Themis wordt altijd afgebeeld met een blinddoek om haar hoofd en een zwaard in haar hand en een weegschaal. En
ja, dat is wat bij elk paleis van justitie staat, zo'n ding,
ja,
toch?
Dat is vrouwenjustitia volgens mij. Maar dit daar komt hier vandaan, inderdaad, van de Griekse godin. En hij zegt, of zij, Skellis, weet ik veel... Dat lijkt eigenlijk wel op...
Skellis hoeveel?
9.000.
2945.
Nee, 9425. Oh. 6036. Je hebt nu de verkeerde 6. Skellis voor je.
Ja, shit, sorry. Wat deze Skellis zegt, kom maar bij mij, het kost maar €50. Dat is een hele andere Skellis. Ja, ik vond het al gek.
Het kan niet in deze tijd van corona, hè? Dan mag je allemaal niet langs.
Ja, oké. Okay. Dan zeg ik wel nee. Nee, hoeft niet.
Komen we ooit nog door dit aluhoedjesblokje heen, denk je?
Nee, deze podcast is eigenlijk ook al afgelopen.
Oh ja.
20 is de max.
Nee, vertel me.
We kunnen door.
Oké.
Waar waren we gebleven?
20 is de max.
Ik heb echt geen idee meer waar we gebleven waren, maar ik vind dit wel de max.
Er was iets met Stencil 7493. die had iets.
Was en dit was echt een goede hint. Oké, komt-ie. Die Griekse godin Themis wordt dus afgebeeld met een blinddoek, een zwaard en een weegschaal. En eigenlijk waren dat de handicaps van de golfers. Jolien had een heel groot zwaard op haar hoofd. Selim en Bart waren met z'n tweeën een weegschaal. En Dorien had een soort blinddoek op. Dus het zou een hint kunnen zijn naar het beroep van Bart. Naar zijn advocaatschap.
Een golfclub op je hoofd aan een helm is een zwaard...
Het kan.
En
het kan.
Twee aan elkaar vastgebonden soft-erotische mannen zijn een weegschaal? Ik, nee. Sorry, nee. Nee.
Soft-erotisch kost maar €10.
Vind ik nog
dankjewel, duur. Dankjewel, Slaplik, voor 7421 voor deze hint.
Wat, Sjaslik? Lekker barbecuen.
Ja.
Hoeveel calorieën komen erbij nu? De luisteraars zijn nog steeds aan het sporten.
Sorry, zou je
we gaan nog even wat langer door vanwege het sporten.
Nou, ik haak zo af, hoor. Zou je nog één keer de naam goed willen zeggen? Want ik vind mensen die dit soort hints bedenken echt respect wel.
Skellis 9425.
Dankjewel.
Oké, okay. Nou, dan heb ik er nog eentje van. Het wieisdemol.be forum van Jeff Mallet. En die zegt... die kijkt naar de Griekse letters. Daar hebben we natuurlijk ook al alfa's en omega's en zo voorbij zien komen. Je hebt ook de Griekse letter die een beetje overeenkomt met onze letter N. Maar die noem je in het Grieks de nu. En het viel hem op dat Selim steeds in dat shot dat Gilles tegen hem zegt... het spel begint nu. Dan zegt hij heel duidelijk nu. Gilles zegt het spel begint nu. En hij zegt nu. Maar nu is ook... Of de N, de Griekse N, is ook het aantal deeltjes per mol in de scheikunde. Ja, dat is heel ver gezocht dit. Maar ik denk namelijk niet... Ik denk bij dit soort hints, dit kan je niet uitleggen aan de kijkers. Want mol is een scheikundige eenheid voor een stof, geloof ik. Dus iets bestaat uit een aantal mol. En dat is allemaal zo ingewikkeld. Volgens mij kom je hier niet meer weg bij het donderdagavond publiek.
Zeer ingewikkeld.
En ik denk nog steeds wel dat er misschien iets met die Griekse letters is. Want het zit er natuurlijk
is
wel
iets
in.
Met die Griekse letters. Natuurlijk is er met die Griekse letters
maar
iets.
Of het dit is, ik weet het niet. Nou, en dan heb ik nog een laatste. En dat is Luc, die je net ook in de audio-appje hoorde. Die was het opgevallen dat de nieuwe inzending voor het Songfestival van dit jaar, wat niet doorgaat, van IJsland wordt gebruikt in de soundtrack.
Fantastisch liedje.
En toen
dus
zei
ik schoot daar helemaal op aan.
Ja, is dat een lekker nummer?
Ja, okay. Dat is
een heel goed
liedje. Die had gewonnen.
Okay.
Daar ben ik echt van overtuigd.
Nou, dat ontkracht mijn theorie een klein beetje. Want ik dacht, misschien gaan ze volgend jaar wel naar IJsland. Met de mol. Misschien is het een soort hint.
Of ze gaan naar Billie Eilish. Eiland.
Nee, ik vind mijn hint beter. Ja? Ja?
Hoe lang kunnen we de IJsland-track, jij weet dat beter, Elge, laten horen zonder dat deze podcast geband wordt?
We mogen hem compleet uitzenden.
Laat even een stukje horen dan, want het is echt een goed liedje.
Ja, prima. Ik start hem even in.
Elge maakt nu ook, dit zit natuurlijk gewoon in de montage, hè, mensen, maar Elge maakt dus nu gewoon een beweging.
Ja, hij drukt op
een soort fake knopje. Dat is zo hilarisch. Dat hoeft helemaal niet, hè, schatje. Dat hoeft helemaal niet.
Okay. Zet hem maar weer uit, Elge.
Ja, hij mag weer uit.
Het is goed met jullie. Ik laat hem doorlopen tot het einde nu.
Oké.
Okay. En het einde, dat is daar. Want het is tijd voor die ene vraag die ik niet ga beantwoorden. Hoe heet de mol?
Nou, zal ik hem dan maar pakken? Niet dat ik het weet, maar ik heb in ieder
geval maar.
Mijn molpuntenschema. Iemand stuurde ons nog een berichtje. Waar kan ik het linkje vinden? Maar dat berichtje stuurde diegene onder de post waar de molpunten in stonden. Dus voor iedereen die het niet kan vinden. Precies,
zoek naar dat berichtje.
Ja, nee, maar precies boven daar waar je nu zit te typen. Daar staan ze. Wat er opvalt aan mijn molpuntenschema is dat vooral bij Dorien en Christian en Bart gebeurt heel veel. Dus daar staan plussen en minnen. Die gaan alle kanten op. En bij voornamelijk Jolien en Alina gebeurt er gewoon helemaal niet zoveel. Dus ik ben benieuwd of dit nou uiteindelijk nog een beetje een goed beeld gaat opleveren aan het einde.
We doen achteraf een aparte evaluatieaflevering van het molpuntsysteem,
ja,
denk ik.
Werkt dit überhaupt? Wat daar in ieder geval voor mij nu uitkomt is dat Christian by far het minst verdacht is. Dat klopt ook met mijn gevoel. En dat Alina nog steeds aan kop staat bij mijn punten. Hoewel Dorien haar weer met rassenschreden aan het naderen is. Maar ik ga dus toch voor Alina.
En dat gaat dan over een totaal van de 4 afleveringen?
Ja, klopt. Dat is alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Even qua puntenaantal. Christian zit bijvoorbeeld op -5 bij mij. En Alina op +5. Dus daar zitten 10 acties verschil tussen.
Dus, dat is wel veel.
Ja, dus. Maar bijvoorbeeld Dorien zit op 2, Bart zit op -4, Jolien op 1 en Selim staat op 0. Die is dus neutraal.
Volgens mij heb je Selim überhaupt nog nooit iets kunnen geven.
Jawel. Deze aflevering -+. Ja.
-+, heel mooi.
Plus.
Dat is kort lang. Mark, wie denk jij dat de mol is?
Ik heb ook nog steeds geen idee. Ik probeer in mijn hoofd mensen af te schrijven. Dorien, die vindt dan weer die telefoon. Ja, ik probeer het allemaal tegen elkaar af te wegen. Ik weet het gewoon echt niet meer. Jolien deed het supergoed bij dat golven. Ik noemde haar vorige week. Zij was gewoon aan het sporten. Dat deed ze goed. Ik weet het echt niet. Ik kan een random naam noemen, maar dat is totaal niet onderbouwd. Dan denk ik voor nu Bart.
Wel interessant.
Nee, ik denk niet Bart. Want die heeft 10.000 euro uit de pot gehaald. Nee, ja, dat slaat. Dat zou ik dan ook. Nee, dat ga ik niet doen. Want dat zou ik echt een flauwe molactie vinden. Ik ga voor Els. Nee, ik ga. Ja, dan zeg ik nog een keer Selin.
Oké.
Check.
Je hebt gewoon zo'n ezeltje prik gedaan. En als het je niet beviel, dan heb je nog een keer geprikt, merk ik. En tot het denk ik, het is wel prima.
Maar ik hoopte wijzer te worden van jullie. En dat is ook niet gebeurd.
Sorry.
Nee, maar Nelleke heeft
maar
wel
het was
gelijk.
Wel weer gezellig.
Nee, zeker. Maar alles wat in deze aflevering gebeurde, kun je 2 kanten op uitleggen.
Ja, dus die plusjes en die minnetjes van mij, ik heb het ook maar geprobeerd. Maar ja. Geen idee.
Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Just Nobody.
Je doet een uitspraak. Het moet.
Oké.
Gewoon op gevoel, net als ik.
Jolien, die zwom weg bij mij, deze aflevering.
Ja, dat had ik ook.
Maar ook, ik kreeg ook überhaupt... Ik kreeg geen hoogte van deze aflevering. Ze was te niet aanwezig voor zo'n belangrijke aflevering met zoveel geld om de mol te kunnen zijn. Dorien kwam toch alweer terug naar de positie waar ze zichzelf heel vaak in heeft kunnen manoeuvreren. Dat denk ik, nou, ze heeft... Als het goed, als er weinig was verdiend, heeft ze een aantal afleveringen bepaalde dingen moeten inleveren. Zoals een plekje in de bibliotheek moeten aannemen om hier dit te kunnen doen. Maar het is mislukt. Ja, de mogen het ook wel doen dat het mislukt is. Maar als ik gewoon terugblader, kom ik gewoon heel veel verdachte acties tegen bij Aylina. Dus ik denk dat ik gewoon...
Bij in mijn tunneltje.
Zeker omdat ik bij de vorige aflevering al zei, Aylina, Jolien, dat duo... Daar zit een verdenking. En nu was Jolien er helemaal weg. Aylina was bij die taart bijvoorbeeld ook betrokken destijds met Laura. In de aflevering daarvoor weer. Deze aflevering heb ik ook gewoon verdachte dingen zien doen. Ik denk gewoon dat gewoon puur even heel rationeel. Aylina het is. Er is alleen één probleem wat ik heb. En dat is die actie met die bel op dat eiland.
Ik wilde er net naar vragen, ja.
Dat is voor mij een blokker. Aan de andere kant, daarmee heeft ze zichzelf wel de held van de groep gemaakt in aflevering 1. Terwijl de pot nog in de min stond.
Ja, ik vind dat wel slim. Dan denk
ja,
je,
maar het is
ja,
wel een slim een offer van 4.000 euro. We hebben het niet over 250 euro. Het gaat om 4.000 euro, die bel.
Ja, maar de pot stond in de min, dus dat kan
ja,
prima.
Maar dat vind ik altijd... Dat is een losse discussie. Dat maakt het iets makkelijker om geld op te halen, maar het is nog steeds geld.
Ik denk dan ook Aylina.
Ja. Oké, jullie zijn allemaal welkom in mijn
idee.
Tunnel.
Ik hoop dat aflevering 5 ons meer antwoorden gaat geven. Maar ik gok dat het ons vooral familiebezoek gaat geven.
Ja, de familie komt. En ze gaan ruzie maken in de auto.
Zonder ramen. Tenminste, zonder dat je door de ramen naar buiten kan kijken. Dat allemaal volgende week.
Ja, en een vuurwerkexecutie. Vet. Dat ze pijlen krijgen. Groene of rode pijlen in plaats van...
Het klinkt echt niet oké, een vuurwerkexecutie. Nee, het is het vuurpeloton waar je voor
ja,
wordt
sorry,
gezet.
Sorry, dat heet hier in België ook
zo,
een eliminatie.
Zo, had André Hazes ook. Die ging ook met een vuurpijl de lucht in.
Ja, die heeft zijn as de lucht in geschoten. Dat is echt
ik
waar. Oké, ja, je ligt zo dubbel.
Anyway, ik wil heel graag afsluiten. Volg ons op social media, daar zijn we echt heel leuk. Vooral op Instagram Stories. Trust Nobody Cast heten we overal op social media. Stuur je verdenkingen of je klachten in naar mol@trustnobody.be. Positieve berichten kun je achterlaten als een soort review op de podcast app. En tot slot heeft Nelleke nog 2 prachtige woorden... In het Engels. En die luiden...
Trust nobody.